Jesus,
goedenavond, mijn dierbare vrienden. Ik ben zo blij om weer terug te zijn vanavond. In de dienst van de Heere, onze God. Dit is het. Oh ja, dat is fijn. Ik heb u zo lang vastgehouden deze morgen, dat ik voel dat ik werkelijk heel vlug behoorde te zijn vanavond. Wat was het vreselijk om te staan, en het is vanavond even erg. Dus het zal niet erg lang meer duren voordat we wat meer ruimte voor u zullen hebben, zodra de kerk gereed is gekomen. Nee, we zijn niet van plan te lang te blijven vanavond. Maar morgenavond zijn we van plan een poosje langer te blijven. Morgenavond, als sommigen van u morgenavond kunnen komen. Wel, we verwachten een geweldige tijd te hebben in de Heer. We zullen hier enige fijne mannen zijn morgenavond. We zullen alle een tijd hebben. Broeder Doc Branham zegt... Ik geef een verzoek door om u te vragen, ik vergat het te zeggen, maar veel mensen hier zeggen, je hebt altijd haast elke dienst, maar morgenavond kun je alle tijd hebben die je wilt, van 7 tot 12, als je gewoon een band wilt opnemen. Nu, dat is wat het gehoor zegt, wat ik je moest vragen, dus kun je het uitleggen. We zullen morgenavond, middernacht, het avondmaal bedienen en ik ben er zeker van dat u daar graag bij zou willen zijn. Terwijl de overige mensen schreeuwen en roepen en schieten en drinken enzovoort, willen wij ons eerbiedig voor God buigen en het avondmaal nemen. En het jaar beginnen met onze gelofte, onze hart op God gericht in toewijding aan Hem. En er zullen hier zeer zeker enige fijne sprekers zijn morgenavond. Er zijn enige fijne. Er is hier een broeder uit Georgia. Broeder Palmer, een wonderbare spreker. Broeder Junior Jackson zal hier morgenavond zijn. Broeder Beeler, broeder Neville. Oh my, ga zo maar door. Fijne mannen, gods, die hier zullen zijn. Broeder Willard Collins en al die broeders die ons zulke grote boodschappen hebben gegeven. En misschien zullen er anderen komen binnenvallen, zodat we een geweldige tijd verwachten morgenavond. Nu, mijn vrouw zei, zeg dit niet. Maar ik moet het hoe dan ook zeggen. Het spijt me dat ik dat zei van Empire, keizerrijk, deze morgen in plaats van Umpire, scheidsrechter. Billy, die daar achterin zit, zei, daar gaat hij. Ik zei, het rijk, het moet een rijk hebben. Ik bedoelde een scheidsrechter. Ik ben, zoals ze van de Hollander zeggen, weet u, beoordeel me niet op wat ik zeg, maar op wat ik bedoel. Dus zei ik geloof dat ze me na al deze jaren wel begrijpen. U weet dat ik nu, dit is nu ongeveer 30 jaar dat ik achter deze katheder heb gestaan, 30 jaar in deze tabernakel. U behoorde me na al die tijd wel te kennen, nietwaar? Oh my, mijn opleiding is zeer beperkt, zeker beperkt. Ik kan niet spreken, maar ik maak een oprecht geluid voor de Heere. Amen. Ik geloof dat het Dr. Lamsa was, van de Lamsa Bijbelvertaling, die zei, op een keer sprak ik en ik wist niet dat hij er was. Hij kwam daarna en sprak over de Urim en Tumim. En toen sprak hij over dat licht. En hij zei, wat is er tegenwoordig met deze mensen aan de hand? En ik zei, hij zei, de reden dat de mensen, de vertalers, de Bijbel niet correct konden vertalen, was dat de vertalers probeerden in hoog Jiddisch te vertalen. Terwijl Jezus sprak in de taal van de gewone klasse, zoals de mensen van de straat spraken. U weet dat er een schriftgedeelte in Lucas staat dat zegt, en de menigte der scharen, het gewone volk hoorde hem gaarne, hij sprak in hun taal. Ik hoop dat het zo opnieuw zo is. We zijn blij dat de Heere er is. Nu, ik weet, ik zie die dames langs de kant staan. Het is al erg genoeg om mannen te zien staan, laat staan die meisjes, jongens, dames enzovoort, die rondom langs de muren staan en kleine kinderen. Maar wij hebben gewoon niet voldoende zitplaatsen, dus bidden we dat de volgende keer dat we deze samenkomsten hebben, na deze week, na deze keer, u weet, het volgende dat komt, voor zover we weten, zijn de 7 zegels. En zo de Heere wil, beginnen we eraan direct nadat de kerk is verbouwd, zodat we hier binnen kunnen komen. En we zullen het eerst opdragen en hebben dan misschien van 1 tot 2 weken of misschien 3 weken lang durende reeks samenkomsten voor de 7 zegels. Dus we verwachten een grootse tijd in de Heere gedurende die tijd. We zullen, en u allen die van buiten de stad komt, zullen we de kaarten en alles toezenden om u misschien 1 week of 2 van tevoren precies de tijd te laten weten. De aannemer zou, zoals ik begreep van Billy deze avond, klaar zijn op 10 februari. Wel, als hij de 10e klaar is, dan zullen we omstreeks de 15e beginnen. Dus zodra ze gereed zijn, zullen we daarmee beginnen. De oude zuster Kit, die me een poosje geleden opbelde, was bijna in tranen. Ze zei, broeder Branham, we hebben uit alle macht geprobeerd die oude wagen te starten en hij wilde niet aanslaan. En ze zei, als u bidt dat hij zal starten, dan zal ik morgen komen. Ze zei, ik vraag me af, zou ik een plaats kunnen vinden om te blijven overnachten? Ze zei, maak u geen zorgen, we zullen zorgen dat u een kamer hebt, zuster Kit, zodra u hier bent. Ze zei, dat is fijn. Ze zei, weet u, als u diensten zult houden die tot 12 uur duren, wil ik niet om 12 uur weggaan. Weet u, zijn broeder Kit, zijn ieder ongeveer 85 jaar oud, en ze zijn nog steeds in de bediening, weet u wat ze doen? Ze nemen een bandrecorder en ze nemen mijn boodschappen en gaan van ziekenhuis naar ziekenhuis, van huis tot huis, en spelen de banden af. Nu, als dat niet, geven het niet op. Dat is niet met pensioen gaan, dat is het geloof tot aan het einde toe behouden, stervend, met een zwaard in de hand. Dat is de manier om te gaan, dat is de wijze waarop ik het wil doen. En toen zei ze, weet u, als ik om 12 uur de autoweg oprijd, en ze zei, na 12 uur in de nacht zou ik proberen thuis te komen met al die dronken duivels die maar hun gang gaan. Drinkend, die demonen die maar rondjakkeren, zou ik doodsbenauwd zijn. Broeder Petsen is zeker het kleine oudje. Hoeveel kennen zuster Kit? Ze zit hier als een geheiligd, uitziend vrouwtje. Denk u even in, jaren voordat ik werd geboren, en ik ben al een oude man, was zij daar boven in die bergen, zij en broeder Kit, en ze was gewoon de hele dag met een wasbord te wassen om zo'n 15 of 20 cent te verdienen om hem ergens heen te kunnen zenden die avond om te prediken. In die kolenmijnen, daar in het noorden van Kentucky, waar iemand je moest bewaken met een geweer om op de heuvel te komen waar je zou gaan prediken. Oh my. Dan denk ik, moet ik naar een huis, naar de hemel worden gedragen op een zacht bed van gemak, terwijl anderen vochten om de prijs te betalen en voeren door bloedige zeeën? Ik moet vechten, wil ik regeren. Vergroot mijn moed, Heer. En ik wil zijn steun door zijn woord. Dat is wat ik wil vanavond. Nu, ik veronderstel dat de recorders nu draaien. En oh ja, het spijt me, een kleine zuster had hier vanmorgen een baby die ze wilde laten opdragen. En ik zei haar dat we het zeker vanavond zouden doen. En nu, en morgenavond, zullen we het opdragen van baby's hebben, genezingsdiensten, alles waar we zo mogelijk aan toe kunnen komen. We hebben genoeg tijd, dus als de zuster, kleine zuster hier is en haar kleintje heeft, en ik zou eigenlijk, sommige mensen zijn van heel ver gekomen, en waren hier vanmorgen voor een persoonlijk interview. En voor iets. En ze zouden daar eigenlijk vanmorgen een ontmoeting hebben. En Billy moest ze laten wachten tot vanavond. En hij kon ze nergens vinden, zie. Vanavond. Als u hier bent, zuster, ik heb daar een aardig tijdje gewacht. Kijkend of hij de dame kon vinden. Dat waren er 2, geloof ik, die voor een persoonlijk interview kwamen van ver weg uit het land. Dus we vertrouwen dat als ik u mis, ik zo spoedig mogelijk een gelegenheid zal hebben, misschien morgenavond, als we binnenkomen. Nu, ik geloof, is dit de dame die komt met dat babytje? Met die blauwe overgooier? Overgooier. Mida, ik bedoelde dat niet, schat. Wat het ook is, het ziet eruit als een klein jurkje of zoiets. Een jumper. Wel, hoeveel weten wat een overjasje is? Een oud overjasje wat mij betreft, dus... Wel, het is de kleine baby van Dallas. Mai, dat is fijn. Broeder, zou u hier naar voren willen lopen? Sorry. Wel, wel. Ik vind dat kleine bandje wel leuk dat u daarop hebt gedaan. Hoe heet ze? Rebecca Lijn. L-I-N-E. Wat is uw achternaam ook alweer? Seban. Rebecca Lijn Seban. Klopt dat? Mag ik haar hebben? Wat is dat willen missen? Is dat niet lief? Rebecca Lijn Seban. Dit gezin is door heel wat heen gekomen. Deze kleine jonge dame en haar man zijn allebei kort geleden gered en tot de kennis van de Here gebracht. En nu, in hun vereniging, heeft God hun deze prachtige kleine Rebecca gegeven. En zij brengen haar tot de Here. Nu, veel mensen, zij nemen de kinderdoop in de Methodistenkerk en vele andere kerken. En ze besprenkelen ze met water wanneer ze baby's zijn. Nu, dat is in orde wat mij betreft. Maar wij proberen altijd alleen te zeggen wat de Bijbel zegt dat we moeten doen. In de Bijbel was er nooit zoiets als het dopen van een kind. Nergens in de geschiedenis, tot op de vroege katholieke kerk, voor zover wij weten, wat voor zover het de evangelie betreft. Dus dat is een manier om het ook te zeggen. Zie, je moet de uitleg hebben. Dus. Maar in de Bijbel brachten ze kleine kinderen bij Jezus, opdat hij ze zou zegenen. En hij legde zijn handen op hen en zegende ze. En dat blijven wij doen. Nu laten we onze hoofden buigen. Onze hemelse Vader, deze jonge vrouw en jonge man komen vanavond hier met deze lieflijke kleine Rebecca, die hun gegeven is als hun opdracht om haar op te voeden in de vreze Gods. En ze brengen haar vanavond om haar aan te bieden aan de Heer. Zoals de moeder uit haar armen gaf in de mijne, geef ik uit mijn armen aan u, deze kleine Rebecca. God, wees met haar en zegen haar. Zegen haar vader en moeder. Mogen zij alle getrouw en lang leven. En als het mogelijk mag zijn om het komen van de Heer Jezus te zien. Mogen dit kind opgroeien in de kennis van de Heer. En mogen zij, als er een morgen is, mogen zij een groot getuige van u zijn. Sta toe, Heer. Nu, als u hier op aarde was geweest, dan zouden deze vrouwen en mannen hun kinderen tot u hebben gebracht. Maar wij, de predikers van het evangelie, zijn uw vertegenwoordigers. Dus wij geven u deze baby voor een leven van dienst in uw koninkrijk, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. God zegene je, kleine Rebecca. Wat een lief klein ding. Mogen God u beide zegenen en mogen de baby lang en gelukkig leven in de dienst van God. Ik weet niet of ik helemaal sterk genoeg ben of niet. Is een echte jongen. Hoe heet hij? Daniel. Stanley Victor Cleveland. Kleine Stanley. Wat een mooie kleine naam en wat een mooi jongetje. Wel, ik vermoed dat ik... Ik denk dat ik beter... Het is een fijne jongen. Oh, Het is in orde met hem. Wij praktiseren dit niet. We doen dit gewoon, weet u. Er is niets formeels aan. Hij is er zeker een lief kereltje. Ik vergat zijn achternaam. Ik denk niet dat ik het goed uitspreek. Cleveland. Goed. Laat onze hoofden nu buigen. Hemelse Vader, dit stel brengt deze baby, kleine Stanley Cleveland, om opgedragen te worden aan de Heere Jezus. En terwijl de herder hier van de gemeente en ik samen eensgezind staan in de werken van de Heere, geven wij u dit kind voor een leven van dienst. U hebt het gegeven aan de moeder en vader. En nu geven zij hem mij in mijn armen. En ik plaats hem van mijn armen in de uwe. God, zegen zijn vader en moeder. Zegen de kleine jongen. Mogen ze alle een lang en gelukkig leven hebben in uw dienst. Mogen het kind opgevoed worden in de vrezen Gods. Om hem te dienen en hem te vrezen en hem lief te hebben. Al de dagen van zijn leven. Nu, zij brachten kinderen tot u, opdat u ze mocht zegenen. En wij met onze handen op het kind zegenen hem in de naam van de Heere. En mogen hij een lang en gelukkig leven leven van gezondheid en kracht tot uw dienst. In Jezus' naam. Amen. God zegen je, kleine Stanley. Jullie hebben een fijne jongen daar. Nu, ik ga even een kleine gunst vragen aan de kleintjes en aan de tieners. En ik weet dat het moeilijk is. Jullie kunnen niet zo erg lang stilstaan, omdat jullie kramp in je benen krijgen. Maar ik benader iets vanavond dat ik nooit tevoren benaderde. En ik zal over iets gaan spreken waarvan ik nooit heb gedacht om over zoiets te zullen spreken. Dat is de reden vanmorgen dat ik geen tijd wilde stellen voorafgaand aan de boodschap, want ik raak nooit uitgesproken over mijn absoluut. En ik denk niet dat ik er ooit mee klaar zal komen. Ik hoop dat ik het nooit zal zijn. Hij is zo wonderbaar. Maar vanavond zal ik spreken over iets wat ik niet weet. Nu, dat is nogal wat voor een prediker om te zeggen. Dat hij zal gaan spreken over iets wat hij niet weet. Maar ik waag het erop, naar mijn beste weten, opdat deze gemeente het zou begrijpen. En ik zou in geen geval om iets wat voor u van nut is, willen achterhouden. En dan deze band, ik veronderstel dat de jongens de band maken. En als u soms de band in handen krijgt, wie er ook naar de band luistert, bedenk, als iets u raadselachtig lijkt, zeg het niet, tenzij het op de band staat. Zeg niet iets dat in tegenspraak is met wat op de band staat. Zoveel mensen sturen mij brieven over het zaad van de slang en zeggen dat ik dit en dat heb gezegd. Ik neem dan de band en draai hem nog eens. Ik zei het niet op die manier. Zie, de mensen beoordelen dingen verkeerd. U weet dat Jezus eens, na zijn opstanding, langs de kust wandelde met de apostelen. En Johannes leunde tegen zijn boezem en ze zeiden, wat zal met deze man gebeuren? En Jezus zei, wat gaat het u aan, indien hij blijft totdat ik kom? En er verspreidde zich een gerucht dat Johannes zou blijven leven totdat Jezus zou terugkomen. De schrift zegt, hij zei het echter nooit op die manier, zie. Hij heeft dat nooit gezegd. Hij zei slechts, wat gaat het u aan, als hij blijft totdat ik kom? Hij heeft nooit gezegd dat hij zou blijven, maar zie, het misverstand ontstaat zo gemakkelijk. Nu, het is niet zo dat ik iemand erom veroordeel die het doet, omdat ik doe het zelf. Alle mensen doen het. Als de apostelen die met onze Here wandelden hem verkeerd begrepen en ze hebben hem nooit zuiver begrepen, nog op het allerlaatst zeiden ze, zie, nu begrijpen we het. Nu geloven wij. En zijn we er zeker van dat niemand u iets hoeft te zeggen, want gij weet alle dingen. En Jezus zei, gelooft gij thans? Zie, na al die tijd begrijpen jullie het eindelijk, dringt het eindelijk tot jullie door dat je gelooft? En dat is gewoon menselijk. En we zijn allemaal menselijk. Dus zullen we verkeerd gaan begrijpen? Maar als het u een beetje raadselachtig lijkt, draai dan de band terug. Luister dan aandachtig. Nu, ik ben er zeker van dat de Heilige Geest het aan u zal openbaren. Dan de kleintjes, de kinderen, als jullie niet telkens amen willen zeggen, wacht gewoon even een poosje, omdat ik beslist wil dat dit wordt begrepen, omdat velen de band niet zullen hebben. Dus ik wil dat u het beslist zult begrijpen en laten we het benaderen gedurende, ik zou zeggen, 35 of 40 minuten, zo eerbiedig mogelijk, als we maar kunnen, omdat dit een geweldige tijd voor mij is. Er is iets gebeurd waarmee ik niet mee weet wat te doen. En ik bevind mij, voor zover ik weet, in de grootste moeilijkheid waarin ik ooit geweest ben sinds de dagen van mijn bediening. Dus laten we nu onze hoofden buigen voordat wij het tot het woord naderen. Hemelse Vader, enige tijd geleden predikte ik over het onderwerp veronderstellen. En veronderstellen is iets wagen te zeggen zonder autoriteit. En misschien heb ik vanavond iets op mij genomen, Heer, om aan de mensen uit te leggen zonder er een visioen over te hebben. Daarom, Heere, houd mij tegen waar de zaak moet worden tegengehouden. Sluit mijn mond, Heer. U sloot de muil van de leeuwen in de kuil bij Daniel, zodat het hem niet deerde. Heer, ik bid dat als ik iets zou proberen verkeerd uit te leggen, dat u nog steeds macht hebt om een mond te sluiten. Maar als het de waarheid is, zegen het dan, Heere, en zend het uit. En u kent de omstandigheden en wat er op het punt staat te gebeuren. Daarom kom ik, zelfs nog op dit allerlaatste moment, naar de preekstoel, om te proberen deze dingen uit te leggen. En ik bid dat gij ons helpt. Zegen deze kleine gemeente, deze groep die hier onder dit dak komt, die hier bij ons in de stad verblijft, komend uit vele staten. Oh, terwijl de avondschaduwen vallen, zijn we zo blij dat we een plek hebben waar we naartoe kunnen komen. Terwijl de wereld zo in verwarring is en niet weet waar ze staat, zijn wij blij dat de naam van de Heere een machtige toren is, waar de rechtvaardige heen eilt en veilig is. Niet alleen een aantal woorden, maar een openbaring. Dus we bidden, Vader, dat het avondlicht zou komen bij het ondergaan van de zon. En we geloven dat dit de tijd is waarin we leven bij het ondergaan van de zon. En wij danken u plechtig, Heere, uit het diepst van ons hart voor de dingen die u voor ons gedaan hebt. Heere, door het tijdperk heen, ik dank u voor de visioenen die u hebt laten komen, die u hebt gegeven, elke ervan gewoon volmaakt en elke uitleg van dromen is precies zo geweest. Dus weten we dat alleen u het kon zijn, Heer, want wij zijn stervelingen. Allen geboren in zonde en er is niets deugdelijks in ons. Maar te bedenken dat u zoiets als een menselijk wezen kon nemen en wassen door het water van het woord en door het bloed van Christus en die hand uitstrekken op een wijze dat een mens niet meer zijn eigen denken gebruikt, maar de gezindheid van Christus laat binnenkomen, die alle dingen weet. Laat het binnenkomen en spreken en gebruik een tabernakel. Dank u, Heer, Vader. Nu, wij zegenen uw heilige naam. We zegenen deze kleine groep vanavond in uw naam. We zegenen de herder, broeder Neville, Gods dappere dienstknecht. We zegenen de diakenen en de beherende oudsten en elk lid van het lichaam van Christus, zowel hier als rond de wereld, in de naam van de Heer Jezus. O, als we deze donkere, duistere, verschrikkelijke schaduw zien vallen over het gelaat van het christendom, dan weten we dat de tijd nabij komt. Er zal een opname zijn en de gemeente zal worden opgenomen. Heere, laat ons doormarcheren, ziende op de leidsman en voleinder, Christus. Geef het, Heere, en terwijl we nu voorwaarts gaan, in de naam van de Heere Jezus, om deze dingen aan te vatten die op onze harten zijn gelegd, bidden wij dat u met ons zult zijn en ons helpt en er eer uit bereidt, Heer, want we dragen ons aan u op met uw woord in de naam van Jezus Christus. Amen. Nu, als u potlood en papier hebt, zou ik graag willen dat u enige dingen opschreef, wat u ook maar wilt. Houd het klaar. En dan op de band. Evenzo, wanneer u de schriftgedeelte wilt aantekenen, want ik geloof dat het de schrift is wat telt. Nu, we willen vanavond een tekst lezen, of een schriftgedeelte lezen, uit het boek van de openbaring van Jezus Christus. En ik geloof dat dit de openbaring van Jezus Christus is, zoals het in het boek geschreven staat. En elke andere openbaring die in tegenspraak zou zijn met deze openbaring, zou fout zijn. Ik geloof dat dit de moeite waard zou zijn om opnieuw te zeggen, elke openbaring die niet zal passen bij deze openbaring, en die niet deze openbaring duidelijk maakt, is de verkeerde openbaring. Het moet schriftuurlijk zijn. Nu, in het 10e hoofdstuk van het boek Openbaring van Jezus Christus wil ik de eerste paar versen lezen. De eerste 7 versen, 1 tot en met 7. Luister nu aandachtig en bid voor mij. En ik zag een andere sterke engel, neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk. En de regenboog was op zijn hoofd. En zijn gelaat was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de 7 donderslagen hun stemmen horen. En toen de 7 donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel hetgeen de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er zal geen uitstel meer zijn. Geen tijd meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. En mijn tekst, als ik het zo zou noemen vanavond, is dit het teken van het einde, Heer? We weten allemaal dat we leven in een heerlijke tijd voor de gemeente, maar in een verschrikkelijke tijd voor de ongelovigen. En we leven in een van de allergevaarlijkste tijden van alle die er ooit waren sinds de wereld begon. Geen profeet, geen apostel, nooit, in welke tijd ook, leefde ooit in zo'n tijd als waar wij nu in leven. Dit is het einde. Het staat geschreven in de hemelen. Het staat geschreven over het rond der aarde. Het staat geschreven in elk nieuwsblad. Dit is het einde. Als u het teken aan de wand kunt zien. De profeten leefden in de tijd toen het teken aan de wand was voor een land. Maar wij leven wanneer het teken aan de wand is voor de tijd. Alle landen, de aarde, alles, de tijd is aan het einde. Dus moeten wij de schriften onderzoeken om het uur te vinden waarin wij leven. Een ware profeet van God zal altijd naar de schriften verwijzen. Daarom is hij er absoluut zeker van dat het op die wijze zal gebeuren. Wanneer in het Oude Testament profeten iets zeiden, was er altijd ergens een profeet met het woord, die bij het woord bleef. Hij zag er naar uit dat God visioenen gaf, en als zijn visioen in strijd was met het woord, dan was zijn visioen verkeerd. Dat is Gods manier om zijn woord tot zijn mensen te brengen. Kunt u mij horen daar achterin? Goed. Ik weet nauwelijks waar ik moet beginnen. Nu, het is een groot voorrecht voor mij geweest om te weten dat deze tabernakel mijn eerste kerk was. Het is iets heerlijks. En ik zal nooit vergeten, hoewel ik, als Jezus toeft te komen en ik zou leven om honderden jaren oud te worden, zal ik me altijd de dag herinneren dat ik de hoeksteen legde, daar bij de hoek, en het visioen dat hij me die morgen gaf, over deze tabernakel. En u herinnert het zich allemaal, het staat in de boeken geschreven, het is absoluut letterlijk vervuld. Geen stukje ervan ontbrak. Nu, ik geloof niet dat er iets is wat hij heeft gesproken in al deze jaren van mijn leven, wat ik tot de mensen heb gesproken, dan dat het kwam te geschieden. Vele mensen zijn gekomen met dromen die hij mij door zijn genade voor de mensen liet uitleggen. Vele zijn gekomen met dromen en met problemen die ik niet in staat was uit te leggen. Maar ik heb niet geprobeerd om aan u mensen een middel voor te stellen dat alle antwoorden heeft. Ik heb geprobeerd oprecht te zijn en u te vertellen wat de waarheid was, en ik kon het u alleen vertellen als hij het mij vertelde. En dan, als het tot mij kwam, dan kon ik het u vertellen. En ik wil u waarschuwen. In deze dag waarin wij leven, zijn er velen Ik wil niets tegen mensen zeggen. Maar als u een persoon ziet die op alles het antwoord heeft, is dat in tegenspraak met het woord. Jezus zei, er waren vele melaatsen in de dagen van Elia, maar slechts één werd genezen. En in de vele dagen dat Elia leefde, 80 of meer, werd er één melaatsen genezen. Vele weduwen waren er in de dagen van Elisa, maar hij werd slechts tot één gezonden. En wij ontdekken dat er vele dingen zijn die God doet, die hij niet openbaart aan zijn dienstknechten. En geen dienstknecht is groter dan zijn Heer. En dan, God zal zijn heerlijkheid met niemand delen. Hij is God. En wanneer een dienstknecht zo ver komt dat hij probeert de plaats van God in te nemen, dan neemt God zijn leven en brengt hem weg ergens heen of zoiets. Dat moeten wij in gedachten houden. Nu, in die visioenen en uitleggingen, ik kan de uitleg van een droom niet zeggen, tenzij ik precies door een visioen zie wat de droom was. En velen van u weten dat u mij uw droom hebt verteld, en u zou me zelfs niet alles verteld kunnen hebben. En wanneer ik de droom naar mij zag terugkomen, keerde ik me om en vertelde u dat er veel was wat u eruit weggelaten had, en ik vertelde u wat u weggelaten had. U weet dat dit juist is. Als dat juist is, zeg dan amen. De dingen die u mij niet vertelde. Daarom, ziet u, is het zoals Nebukadnezar zei, als u mij niet kunt vertellen wat ik droomde, hoe zou ik dan weten dat u de uitleg ervan kreeg? Maar we moeten al deze indrukken, we moeten die niet nemen en zo spreekt de Heere zeggen. Dat moeten we niet doen. We moeten een rechtstreekse stem hebben, een antwoord van God, voordat we kunnen zeggen dat het God is. Niet een indruk, niet een gevoelen. Het geeft niet hoezeer het bonst en klopt, zodat u zou kunnen zeggen, ik geloof dat het zus en zo zou kunnen zijn, maar als u zo spreekt de Heere zegt, bent u het niet. Let op het podium. Hebt u het ooit zien falen? Zo spreekt de Heere is volmaakt. Het heeft nooit gefaald. En zolang het zo spreekt de Heere is, kan het niet falen. Maar tot dusverre heeft hij mij beschermd, omdat ik op hem gewacht heb. Ik heb niet geprobeerd om populariteit te zoeken, of ijdele eer van mensen. Ik heb mijn best gedaan, eenvoudig te leven, en het soort leven te leven dat ik denk dat een christen zou moeten leven. En ik ben niet in staat geweest dat in mijzelf te doen, maar hij heeft het gedaan, tot op deze dag. Zoals ik zeg, dat hij is degene is die mij heeft geleid. Vele dingen zouden op deze manier gezegd kunnen worden, maar het zou te veel tijd in beslag nemen. Maar u bent het zich alle van deze dingen bewust. De enige reden waarom ik u amen liet zeggen een poosje geleden, u mensen die mij dromen hebt verteld en dat ik u dan kwam vertellen wat u weggelaten had, is omdat deze boodschap wordt opgenomen. Op geluidsband. Mensen uit alle naties zullen dit horen. En wanneer zij dat amen horen, dan weten ze dat er daar stemmen zijn. Die onder deze bediening hebben gezeten. Die beter weten dan wat ook om verkeerd te doen. Of amen te zeggen op iets dat verkeerd is. Amen betekent, zo zij het. Het is goedkeuren. Nu. Heel mijn leven. Vanaf dat ik een kleine jongen was, is er iets geweest dat mij zorg heeft gebaard. En ik heb een heel vreemd leven gehad, moeilijk te begrijpen. Zelfs mijn vrouw krabt zich vaak op haar hoofd en zegt, Bill, ik geloof niet dat er iemand is die jou zou kunnen begrijpen. Ik zei, ik begrijp mezelf niet. Omdat ik mij vele jaren geleden aan Christus heb overgegeven. Hij is het die leidt. Ik probeer het niet te begrijpen. Ik ga gewoon waarheen hij leidt. Naar mijn beste weten. Ik ben dankbaar voor een wonderbare vrouw en kinderen. En dat mijn vrouw en kinderen het vertrouwen hebben. dat ik hen niets verkeerds zou vertellen. Dat ze geloven. Elke keer dat je hen iets vertelt, houden ze zich er precies aan. Ze weten dat ik hen geen enkel ding zou vertellen, verkeerd. En zou ik dan een van Gods kinderen iets verkeerds vertellen? Niet opzettelijk, oh nee. God wil dat zijn kinderen de juiste soort training krijgen. En wees eerlijk met hen en waarachtig met hen. En hij zal het zegenen, dat geloof ik. Nu. Gedurende mijn hele levensreis zijn er dingen gebeurd die ik niet kon begrijpen. En een van de dingen die ik niet kon begrijpen was toen ik een kleine jongen was en die visioenen tot me kwamen. En ik zag ze dan en vertelde mijn ouders de dingen die zouden gaan gebeuren. Ze dachten dat ik alleen wat zenuwachtig was. Maar het vreemde van de zaak was dat het precies gebeurde op de wijze dat het werd gezegd. U zegt, was dat voor uw bekering? Ik zei, ja. Gaven en roepingen zijn onberouwelijk, zegt de Bijbel. U wordt in deze wereld geboren voor een of ander doel. En u krijgt niet, uw bekering brengt geen gaven, ze zijn u voorbestemd. Nu, op mijn levensweg, en toen ik een kleine jongen was, was mijn verlangen, ik was niet tevreden met het land waarin ik woonde. Ik verlangde er op de een of andere manier naar om naar het westen te gaan. En ik werd geopereerd toen ik als een kleine jongen werd neergeschoten. En toen ik uit de eerste verdoving bijkwam, bevond ik me in een doodstrijd. Dat ik heen zou gaan. De ether had me bewusteloos gemaakt. Ik was 8 uur lang bewusteloos geweest, geloof ik. En ze maakten zich er zorgen over hoe ze me weer bij bewustzijn moesten krijgen. Ze hadden een zware operatie uitgevoerd zonder penicilline en bloed. Mijn beide benen waren er bijna afgeschoten met een jachtgeweer. Een vriendje liet zijn geweer afgaan. En ongeveer 7 maanden later kreeg ik weer een verdoving. En toen ik uit die verdoving bijkwam, dacht ik dat ik buiten op de prairies van het westen stond. Met een groot gouden kruis in de lucht. En de heerlijkheid van God straalde er vanaf terwijl ik daar zo stond. Terwijl het licht dat u op de foto ziet vanavond, dat door wetenschappelijk onderzoek bewezen is, om een bovennatuurlijk wezen te zijn, voor mij was het hetzelfde licht dat Paulus neerwierp. Het was hetzelfde licht dat 's nachts de kinderen Israëls leidde. Hebt u deze engel hier bemerkt? Hij was gekleed in een wolk. Ziet u, overdag was hij een wolk. Nu, datzelfde licht, de mensen die het niet begrepen, dachten eerst dat het verkeerd was, dat ik dat gewoon maar zei. Maar de Heilige Geest bleek de wetenschappelijke instrumenten te hebben en de mensen daar zorgden voor het bewijs en ze namen er verschillende keren de foto van. Ik zei, ik zie een persoon overschaduwd ten dode. Er was een zwarte schaduw over hen heen. En een paar weken geleden toen ik in de stad was en we daar predikten, u wordt niet verondersteld foto's te nemen, weet u, terwijl er gepredikt wordt. En wanneer, het was eveneens zo, toen die werd genomen, maar iemand had een fototoestel en ik zei tegen een dame die daar in de zaal zat, een onbekende, ik was in Southern Pines, ik zei, er hangt een schaduw over deze vrouw. Mevrouw zus en zo, een dame die ik nooit in mijn leven had gezien. U kwam juist bij de dokter vandaan en u heeft 2 kankergezwellen, 1 aan elke borst en u bent opgegeven. U wordt ten dode overschaduwd door een zwarte kap. En iets sprak tot een zuster die daar zat met een fototoestel en met flitser. Neem de foto. En ze wilde het niet doen. Weer, neem de foto. En ze aarzelde nog. En toen kwam het opnieuw en ze greep het toestel en nam de foto en daar is het. Wetenschappelijk, het hangt op de mededelingenbord. Een zwart gekapte schaduw. Daarna, toen de vrouw geloofde en er gebeden was, werd er onmiddellijk daarna nog een foto genomen. Helder. Ik zei, de schaduw is verdwenen. En de dame leeft door de genade van God. Ziet u wat ik bedoel? Als u de waarheid wilt zeggen, mag u misschien een poosje uitgelachen worden. U mag een tijdje verkeerd begrepen worden. Maar God zal bewijzen dat het de waarheid is, als u er maar aan vast zult houden. Houd gewoon vol. Het mag misschien jaren duren, zoals bij Abraham en anderen, maar hij zal het altijd tot waarheid laten komen. Toen die engel daar... En ik veronderstel, afgezien van mijn vrouw, dat er hier vanavond mensen zijn die er 30 jaar geleden dichtbij stonden toen dat neerkwam. Is er hier iemand onder de toehoorders nu die erbij was toen de engel van de Heere de eerste keer voor de mensen neerdaalde aan de rivier? Steek uw hand op. Ja, daar zijn ze. Nu, ik zie dat mevrouw Wilson haar hand opstak. Zij stond daar, mijn vrouw daar, zij was er. Ik weet niet wie de anderen zijn die hier op de oever stonden. Het was voor vele, vele mensen, toen ik aan het dopen was om 2:00 PM, en hij kwam regelrecht uit de koperen hemel, waaruit een week lang geen regen was gevallen, met een donderslag. Hij zei, zoals Johannes de Doper werd gezonden om de eerste komst van Christus vooraf te gaan, bent u gezonden met een boodschap om de tweede komst van Christus vooraf te gaan. Vele mensen, zakenmensen van de stad, stonden op de oever en vroegen mij wat het betekende. Ik zei, dat was niet voor mij, dat is voor u, ik geloof. Verder ging het en toen die engel wegging, u herinnert het zich, ging hij westwaarts toen hij opvoer. En er rechtstreeks uit naar boven, over de bovenkant van de brug, ging hij naar het westen. Later ontmoet ik een sterrenkundige, wat een magier is. Zij vertelden mij van een sterrenbeeld dat in een bepaalde formatie bij elkaar was gekomen. Destijds, toen de wijzen in Babylon deze drie sterren daar in een formatie zagen in de richting van Palestina. U hebt het mij vele keren horen vertellen. Weet u dat het deze afgelopen paar weken gebleken is de waarheid te zijn? Broeder Stotman, waar u ook bent, hebt u die krant bij u vanavond? Het staat in de krant. Op een pagina van een zondagsblad van 9 december... Een verslaggever ging er daar ginds heen en ze groeven al deze dingen op en men heeft bewezen dat we nu eigenlijk leven, dat dit jaar dat komt 1970 is. Men vond 7 jaar verschil in tijd. Door het opgraven van stenen bewees men dat er een fout is in de tijd van 7 jaar. Het is later dan u denkt. Ik heb broeder Fred nog niet gezien. Broeder Stotman, bent u ergens aanwezig? Hebt u de krant bij u, broeder Stotman? Hij heeft de krant. Misschien zal ik het u morgenavond laten voorlezen. We hebben vanavond geen tijd. U kunt het dus zien en er nauwkeurig op letten. Die magiërs, Joodse magiërs, daar in Babylon, die de sterren bestudeerden, zagen die sterren samenvallen in hun sterrenbeeld. En toen dat gebeurde, wisten ze dat de Messias op aarde was. En daar kwamen ze Jeruzalem binnen, zingend, na een reis van 2 jaar, waar is hij die als koning der Joden geboren is? Straat in straat uit gingen ze, terwijl Israël om hen lachte. Wat een stelletje van artikelingen. Ze hebben er nooit iets over geweten. Maar de Messias was op aarde. En nu, u kent de rest van de geschiedenis, wat ze zeiden. Nu. We zullen dat morgenavond lezen. Nu, kom ik hierop dat de visioenen niet falen, omdat ze van God zijn. En gedurende de hele reis is er iets geweest dat me trok, dat aan mij trok. Destijds, toen die magier me over deze dingen vertelde, toen ik nog maar een jongen was, ik was jachtopziener, of ik geloof dat het daarvoor was, maakte het me bevreesd. Omdat ik bang was voor wat een magier was. Maar later ontdekte ik dat de magiërs van de Bijbel gelijk hadden, omdat God het in de hemel verkondigt, voordat hij het op de aarde verkondigt. Zij letten op die hemellichamen. God ziet niet de persoon aan en geen enkele nationaliteit, zei Petrus. Nu, maar God aanvaardt diegenen die hem onder alle volkeren vrezen. En dan vinden we, ik probeerde de gedachte op te geven. Oh, het zou uren in beslag nemen om erop in te gaan, hoe het voortdurend die kant op bewoog. Het ging die kant op, maar ik was er bevreesd voor. Deze magier had tegen mij gezegd, u zult nooit voorspoedig zijn in het oosten. Hij zei, u werd geboren onder een teken. Dat teken, die constellatie, toen zij zich kruiste daar boven heel ver weg op de dag van uw geboorte, bevonden ze zich westwaarts en u moest westwaarts gaan. En ik zei, kom, vergeef me, ik wilde er niets mee te maken hebben. Vergeet het. In de loop van de tijd echter ging dat steeds maar niet uit mijn hart weg. Destijds toen ik daarboven was, die avond, vanwege deze visioenen, kon ik het niet begrijpen, want mijn baptistenbroeders vertelden me dat het van de duivel was. Echter die engel verscheen, plaatste hij het volkomen in de schrift. En zei dat het was zoals toen, dat terwijl de priesters niet beter wisten dan te redetwisten over dingen als wat voor soort mantels ze behoorden te dragen, welke kleding en zo, en ze redetwisten over hun verschillen, de ster van Christus volgde. Terwijl de predikers zeiden dat Jezus een oplichter was, een Beelzebul, verhief zich een duivel die zei, wij weten wie gij zijt, de heilige gods. Zijt gij gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? Toen Paulus en Silas het evangelie kwamen prediken, zat er een kleine waarzegster op de straat. En de predikanten van dat land zeiden, deze mannen zijn oplichters, ze scheuren onze kerk uiteen enzovoort. Ze keren de wereld ondersteboven met hun bederf. Maar wat gebeurde er? Die kleine magier, die kleine waarzegster, zei, deze zijn mannen gods, die ons de weg tot behoudenis boodschappen. En Paulus bestrafte die geestenaar. Hij had helemaal geen hulp nodig om te getuigen wie hij was. Jezus zei ze altijd zich rustig te houden. Maar het gaat erom u te laten zien dat duivelen soms meer weten over de dingen van God dan de predikers. Ze zijn zo kerkelijk gebonden geworden. Dat was in de Bijbel zo. En God verandert niet. Eens, 5 jaar geleden, kwam ik bij broeder Norman vandaan. Ik reed de weg langs. En ik had daar ginds juist een samenkomst gehad en de Heere God verscheen aan mij in een visioen en ik zat voor het hek bij mijn huis hier. En het scheen slecht weer te zijn. Velen van u zullen zich het visioen herinneren. Het staat geschreven in mijn boek met visioenen. Ik schrijf ze op zodat ik er zeker van zal zijn dat ik ze niet zal vergeten. En in dit visioen dat ik zag, was er iets dat door de straat was gekomen en er lagen overal stenen over mijn erf. En er waren aan weerszijden van de straat grote wegenbouwmachines bezig en er waren bomen omgehakt en gerooid. En ik begon het hek in te rijden en het was helemaal versperd door stenen. En ik stapte uit en zei tegen de man, waar is dit voor? En hij werd erg vijandig. Hij duwde me achteruit en zei, zo gaat het met jullie predikers. Ik zei, ik vraag u alleen maar waarom u dit doet. U komt hier aan mijn kant van de straat, waarom hebt u dit gedaan? En hij wilde me bijna slaan en duwde me terug. En ik dacht, ik zal hem gewoon even zeggen, dat hij niet weet waar hij het over heeft. En toen een stem sprak en zei, doe dat niet, u bent een voorganger. En ik zei, heel goed. En ik draaide me om en zag rechts van mij, voor het hek, een oude prairiehuifkar staan. U weet wat voor een overdekte wagen met paarden ervoor gespannen. En naast de plaats van de voorman zat mijn vrouw. En ik keek achterin en mijn kinderen zaten achterin. Ik klom op de kar. En ik zei tegen mijn vrouw, lieveling, ik heb alles verdragen wat ik maar kan. En ik nam de teugels, zette het voorste paard aan en begon in de richting van het westen te rijden. En een stem sprak tot mij, wanneer dit komt te geschieden, ga dan westwaarts. Broeder Wood, de aannemer hier in onze gemeente en beheerder, hoeveel herinneren zich nu het visioen? Herinnert u zich dat ik het u vertelde? Zeker, het staat geschreven op papier. En ik zei tegen broeder Wood, hij kocht dit stuk grond hier tussen van de gemeente om er een stenen huis te bouwen. Ik zei, doe het niet, broeder Wood, want ze zullen u er nooit uw geld voor teruggeven. Misschien kan het zijn, pas jaren terug, 5 jaar geleden, ik zei, ze zullen misschien die brug hier dwars doorheen bouwen. En die stenen waren waarschijnlijk mijn fundament, dat was opgeblazen, en mijn paden en zo, die daar buiten lagen, in plaats van stenen waren het betonblokken. En dan zullen ze die brug hier plaatsen, omdat ze in de krant zeiden dat ze dat van plan waren. Wel, hij bouwde het niet. Ten slotte besloot men ongeveer een jaar of twee later dat ze hem langs deze kant zouden doortrekken. Daarmee stond het vast, dus ik vergat het gewoon en liet het gaan. Nu, het gebeurde iets vreemds. Ongeveer een jaar geleden. Ik had op een avond diensten bij broeder Junior Jackson, die hier zit, een Methodiste voorganger, die de Heilige Geest heeft ontvangen, werd gedoopt in de naam van Jezus Christus en is herder van een van onze zustergemeenten. Gewoon om u te tonen hoe God handelt met zijn mensen. Ik zeg dit met mijn hele hart. Er is mij geen enkele samenkomst bekend in de hele wereld. Geen enkele samenkomst waar de geest van God meer tegenwoordig is dan in deze samenkomst. Geloof ik. Ze hebben hun geschilpunten. Ze zijn zeker niet op het punt waar ze behoorden te zijn. Geen van ons. Maar ze zijn er dichterbij dan wie anders ook die ik ken. Nu om u te tonen, toen ik wist wat ging gebeuren, droomde broeder Jackson een droom. Hij kon er niet van loskomen. En ik liep zijn kerkgebouw uit en hij kon het gewoon niet verdragen. Hoe lang is dat geleden, broeder Jackson? Ik had de droom in februari 1961. In februari 1961 had hij de droom. En hij kwam naar me toe en zei: ik heb iets op mijn hart wat ik u moet vertellen, broeder Branham. Ik zei: ga uw gang, broeder Jackson. En hij zei: ik heb een droom gehad en daar was het. Ik bleef gewoon stilzitten. En ik luisterde en lette op. Hij zei: ik droomde dat er een hele grote heuvel was. Zoals buiten in een veld, waar blauw gras, poagras of zoiets groeide. Hij zei: boven op de top van deze heuvel, waar het water de grond had weggespoeld, was er een topsteen bovenop de heuvel, zoals een bergpiek. Het was steen, geen gras. En waar het water naar beneden was gespoeld, had het een of ander soort schrift op deze stenen ingegrift. En u stond daar dit schrift op deze stenen uit te leggen. Hij zei: wij allemaal, en hier is de manier waarop hij het stelde, de broeders uit Georgia en overal vandaan, we stonden allemaal bij elkaar, luisterend hoe u dat geheimzinnige schrift op die stenen berg uitlegde. Hij zei: toen pakte u iets op, als uit de lucht. Iets als een breekijzer, of een koevoet, was het niet zo, broeder, zoiets dergelijks, een heel scherp breekijzer. En hij zei: hoe u het deed, ik weet het niet. Hij zei, u sloeg de top van die berg, scheurde haar rondom en lichtte de top ervan af. Het was in de vorm van een piramide. En u scheurde de top ervan af. Nu, dat was maanden en maanden en maanden voordat de piramideboodschap werd gepredikt. En hij zei: daaronder was witte steen, graniet. En u zei: de zon of het licht heeft hier nooit eerder op geschenen. Kijk hiernaar. Let hierop. En dat is juist omdat bij de vorming van de wereld werd geformeerd voordat er licht was. We weten dat alle, de geest God zweefde over de wateren, en toen in de beginnen sprak hij dat er licht zou zijn. En natuurlijk, daar vroeger in het tijdperk, toen de vorming plaatsvond, was dat licht nooit op die steen gekomen. Hij zei: kijk hiernaar, nooit eerder is hier licht opgevallen. En toen ze allemaal boven kwamen, zei ik hen daarnaar te kijken. En ze kwamen allemaal om er naar te zien. Maar hij zei, terwijl ze er naar keken, dat hij uit zijn ooghoek keek, ik geloof dat het zo was, en op mij lette, en ik glipte weg naar één kant en begon naar het westen te gaan, in de richting van de ondergaande zon, heuvel op, heuvel af, heuvel op, heuvel af, kleiner en kleiner wordend, totdat ik helemaal uit het gezicht verdween. En hij zei dat toen ik dat deed, hij zei, toen draaide de broeder zich na een poosje om en zei: is hij verdwenen? Waar is hij heen gegaan? En hij zei dat sommigen weggingen naar die kant, sommigen namen de ene weg en sommigen een andere, slechts heel weinig bleven en zagen verder naar wat ik hen had verteld. Nu, let op. Ik vertelde hem nooit iets van de uitlegging van de droom. Geen van deze vertelde ik het aan niemand. Maar ik zei: ja. En mijn hart bonsde. Ik lette op. Nu, het geheimzinnige schrift. Wacht, ik zal het even laten liggen. Niet lang geleden had broeder Bieler. Broeder Bieler is gewoonlijk bij ons. Bent u hier, broeder Bieler? Ja, hier achteraan. Billy zei, broeder Bieler is helemaal opgewonden. Hij had een vreemde droom. En ik ging naar broeder Bieler toe. En hij zei, daar naar zijn huis, toen ik op een avond wat bezoeken aflegde. En zei, broeder Branham, ik had een vreemde droom. Ik droomde dat ik een waterstroom afging in westelijke richting. En er was een weg aan de linkerkant. En ik bevond mij aan de linkerkant, westwaarts gaande op de weg, leek het, op zoek naar vee. En aan de rechterkant merkte ik toevallig toen ik naar beneden kwam, daar was u. En u was bezig een grote kudde van vee bijeen te drijven en er was daar een overvloed aan voedsel. Hij zei, toen nam u dat vee mee en begon ze terug naar de rivier te drijven. En schijnbaar, ik moet naar hem geknikt hebben om op dat vee te letten. En hij zei, nu het zal gemakkelijk zijn voor dat vee, ik weet dat ze de weg van de minste weerstand zullen volgen. Maar broeder Branham wil dat ze aan de rechterkant van de rivier blijven. Dus zal ik teruggaan deze weg op en ze ervan weerhouden de rivier over te steken naar deze zijde en ze aan die kant houden. Maar hij merkte dat ik het vee nooit volgde, maar doorging naar het westen. Hij zei, hij zal op zoek zijn naar verdwaalde dieren. Hij had de droom nog niet verteld, of ik zag het. En toen, let op, zei hij dat hij een beetje achterdochtig werd, wat mij aangaat, dus hij ging terug om te kijken. Hij zei dat ik bij een massieve berg kwam en dat ik plotseling verdween. Hij vroeg zich af wat er fout was. Hij ging erheen en toen kreeg hij een klein stroompje aan zijn kant dat zich naar links splitste. Ik geloof dat dit juist is, broeder Bieler, ja. En hij merkte dat er aan mijn kant een verschrikkelijke waterval was. En toen dacht hij dat ik in die waterval kon zijn terechtgekomen en omgekomen. En toen bemerkte hij, terwijl hij rondkeek, wat de uitwerking van die waterval was, die deze kant op naar beneden kwam. Hij veroorzaakte dat er een artesische bron omhoog spoot, maar het water ging niet terug de grond in. Hij keek over de kleine zijarm heen, of de kleine stroom, en hij zag een paar kleine dieren met ronde oren. Hij zei, ik geloof dat ik er een zal nemen. En hij stak over. Toen begon hij aan mij te denken. En hij klom op een kleine terreinverhoging om een overzicht te hebben en te zien of er een klein smal riggeltje was waar ik omheen had kunnen lopen, maar hij zei, er was niets. En hij begon zich bezorgd te maken. En hij vroeg zich af, wat is er met onze broeder gebeurd? Ik vraag me af wat er met broeder Branham is gebeurd. En toen hij bevreesd werd, zei hij, dat hij mij hoorde spreken. Ik stond op de top van een berg. En vertelde broeder Bieler een uitleg van een droom die ik hem niet lang geleden had gegeven. En ik zei hem op de Heere te wachten dat ik hem op een dag op een eiland zou ontmoeten. En daar was hij. Nu, de uitleg van de droom is dit. Wat de brede stroom betreft, dat was de stroom des levens. Ik ging daarop naar het westen en hij ook, omdat hij op een weg liep. Hij liep op deze weg af en naar de andere kant was een heleboel gras, maar ook veel dicht struikgewas, wilde rozen en wildernis. Maar daartussen was veel gras. En dat is de wijze waarop wij zoeken naar de Heere en naar het voedsel van de Heere, door de moeilijkheden heen. Het vee bijeendrijven, dat was deze gemeente. Ik hield ze aan die kant. Vee zal in werkelijkheid de weg van de minste weerstand opgaan, de denominaties, als ze kunnen, waarbij de weg de denominatie voorstelde. En ik liet hem op de weg letten om erop toe te zien dat ze niet naar enige denominatie gingen. In zoverre dat hij een muur zag, die volkomen onmogelijk te passeren was, die me weerhield van naar het westen te gaan, en dat was die belastingzaak met de overheid. Niemand kan begrijpen hoe ik er ooit uitgekomen ben. Het was een muur die me de weg versperde. Maar de Heere bracht me er doorheen en zo kwam ik er overheen. Ik zal u ontmoeten, broeder Bieler, op het eiland. Dus, nou, toen, onmiddellijk daarna, had broeder Roy Robertson. Broeder Roy, bent u hier vanavond? Ja, ik geloof. Ja, daar aan de zijkant. Hij belde mij op, want hij had een droom. En hij droomde dat we vee aan het bijeendrijven waren. Nu, dat is de derde droom. Vee bijeendrijvend. En het gras stond er tot aan je middel. een overvloed aan voedsel. Wij broeders waren allemaal bijeen. En we kwamen naar een gebouw voor het middageten. En broeder Fred Sotman stond op en zei: Elia, de grote profeet, zal hier vandaag op het middaguur spreken. En toen we alle gegeten hadden, ging iedereen weg. En hij verwonderde zich erover. Waarom? Ze niet wachten om te horen wat er werd gesproken. Nu ziet u hoe dat precies past met broeder Jackson. Ziet u dat dit zuiver overeenkomt met wat broeder Bieler zei? Niemand wachtte om het uit te vinden. Let op. Onmiddellijk daarna was zuster Collins. Bent u hier, zuster Collins? Zij droomde een droom dat ze hier in de gemeente was, terwijl er juist een huwelijk voltrokken zou worden. En toen ze daar was, zag ze de bruidegom binnenkomen, volmaakt. Maar de bruid zag er niet erg volmaakt uit, maar toch was het de bruid. Nu, dat is de gemeente. En er was hier iets aan de gang als een avondmaal of een dienst. Alsof er een diner klaar stond. En het greep haar een beetje aan dat broeder Neville een diner opdiende in de kerk, maar ze zei dat het het beste voedsel was dat ze ooit had gezien. Ze had zo'n honger, maar ze dacht misschien in de droom dat hij het niet behoorde op te dienen. En zij en broeder Willard zouden weggaan naar de Range House om daar te eten. En toen ze dat deden, ging het licht aan de rechterkant uit. Nu, u weet wat dat betekent. Nu, het voedsel, de bruid, is niet volmaakt. Maar de bruidegom is volmaakt. De bruid is nog niet volmaakt. Maar het voedsel dat werd gegeven was geen letterlijk voedsel, maar het was het geestelijke voedsel dat u heel de tijd hebt gehad. Laat ik hier even stoppen over die vierde droom. Herinnert u zich niet, broeder Fred Sotman en broeder Bankswood, dat toen wij ginds in Arizona waren verleden jaar, toen we op jacht waren op javelinenzwijnen en dat de Heere sprak, weet u die dingen niet meer die hij volmaakt deed, dat hij toonde wat er zou geschieden naarmate we de weg verder gingen? Als het juist is, uw twee broeders, zegt dan amen. Het faalt nooit. En ik zag in een visioen, terwijl we op een dag aan het rijden waren, toen kwam er een visioen van de Heere tot mij. En ik maakte me in die tijd gereed om, wanneer ik weer thuis was, over zee te gaan. En toen ik over zee ging, wel, ik zag op het schip, of op de oever van een zee waar de schepen uitvoeren, dat daar een kleine gedrongen man stond en hij zei: ik heb een boot voor u gereed gemaakt, broeder Brenham. En het was een hele kleine kano, ongeveer 30 centimeter lang. Maar ze was sneeuwwit. En hij zei tegen mij: deze is voor u om over te steken. Oh, zei ik, die voldoet niet. Hij zei: ze zal 65 kilometer per uur gaan, zo heen en weer. Dat wil zeggen heen en weer langs de oever. Maar, zei ik, ze zal mij niet naar de overkant brengen. Toen keek hij naar beneden en zij zei: ga zoals zij gaan. En ik keek en daar waren broeder Fred Sotman en broeder Bankswood, die in een groen geverfde kano zaten, met achterin wat kampeeruitrusting. Broeder Banks met een opgekrulde hoed, broeder Fred met de zijne van voren opslagen en samengevouwen. En hij zei: ga zoals zij. Ik zei: nee, dat doe ik niet. En deze kleine man zei tegen hen: bent u schippers? Broeder Banks zei, antwoordde ja. Broeder Fred zei ja. Maar ik zei: ze zijn het niet. Ik ben een schipper en ik weet dat ik daar niet achter zou staan en ik ben zeker van dat ik niet op die manier zou gaan. Hij zei: waarom gaat u niet met hen mee? Ik zei: nee, nee. Wel, ik draaide me om. En toen ik dat deed, bleek het dat de kleine man bij de haven mijn goede broeder Argenbright was. En ik liep terug in dit visioen en daar stond een klein, langwerpig gebouw. En toen sprak een stem tegen mij. U herinnert zich dit allemaal, of velen van u? Een stem sprak tot mij: breng voedsel naar binnen. Sla het op. De enige manier om hen hier te houden is om ze voedsel te geven. En ik bracht het naar binnen, hele grote kratten vol, met de prachtigste wortelen en de prachtigste groenten en zo die ik ooit had gezien. Herinnert u zich het visioen nu? Nu. En ik heb u later verteld wat de uitleg was. Ik zou met broeder Argenbright naar Zurich in Zwitserland gaan voor een samenkomst van 5 avonden. Ik vertelde de broeders voordat het gebeurde, ik zal niet gaan. En ik was daar ginds bij broeder Welch Evans toen ik de uitleg gaf. Het was geloof ik op een avond dat broeder Welch me kwam halen. We gingen op een vistocht en men zei dat broeder Argenbright me opbelde. Ik zei, goed, hier is het. Ze zullen mij afzeggen. En vele keren. Niet door broeder Miner, hij is een van de fijnste vrienden. Maar soms, als ze slechts vermoeden dat je iets zult prediken dat tegen hun leer is, dan zeggen ze dat je zult komen alleen maar om je vrienden daar te krijgen. En ze zeiden, broeder Argenbright belde me op en zei, broeder Branham, precies wat de geest zei, komt u en neem uw vrouw mee, omdat u niet erg veel zult hoeven te prediken, want ik geloof dat ze u maar voor 1 avond namen. Hij zei, misschien hoeft u die ene avond ook niet te prediken. Ik zei, nee. Wel, zei hij, kom. Komt u met uw vrouw, komt u allemaal mee. Kijk, en als u komt, zal ik u meenemen op een reis. We zullen met z'n allen, mijn vrouw en uw vrouw enzovoort, Zwitserland doorgaan en dan over Palestina verder. Ik zei, nee. Ik had de uitleg, zei tegen broeder Welch of broeder Fred en hen allen, ik zal het u morgenochtend vertellen, maar eerst moet mijn vrouw iets zeggen. En toen ik haar opbelde, weigerde ze om te gaan. Ik zei, hier is het, zie. Nu, die kleine witte boot was die ene samenkomst. Het is in orde om hier aan de oever waar dan ook heen te gaan voor 1 samenkomst, maar het is niet genoeg, hoewel ze wit was en goed, om me over zee te roepen. Broeder Fred en de broeder daar, vertegenwoordigd in het visioen, stelden voor, ga als toerist. Voor uw genoegen. Maar ik gaf er niet om dat te doen. En hen te weigeren als schippers betekende dat zij geen predikers waren. Maar ik was wel een prediker. En dan het voedsel in dat kleine lange gebouw. Ik ging niet over zee. En ik keerde terug naar dit kleine gebouwtje. En we maakten tientallen banden over de piramide en zo. Om de mensen het uur te tonen waarin we leven. Nu vergelijk dat zelfs met die anderen. De dromen. Dit was een visioen. Het voedsel. Hier is het. Dit is de plaats. Let op. Wat vond er vervolgens plaats? Toen, onmiddellijk nadat dit 4e visioen kwam, of de 4e droom die mij verteld werd, daar kwam ene broeder Parnell. Hij is hier ergens. Hier zo. En Billy was hier niet en de man was vreselijk opgewonden. Hij komt uit Bloomington, geloof ik, of Bedford. Lafayette. En hij hield samenkomsten. En hij had een droom en hij kwam naar broeder Wood en zei, ik kan dit gewoon niet naast me neerleggen. Ik moet het vertellen. Ik moet het broeder Branham vertellen. Het maakt me bezorgd. En God weet, en er was niet 1 droom tussendoor. Ze kwamen gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Broeder Parnell zei, ik had een vreemde droom. Ik droomde dat ik daar geen samenkomst zou houden en op de een of andere manier was er hier een samenkomst in wat een nieuwe kerk leek. En hij zei dat deze nieuwe kerk, hoe het erop neerkwam, hij vroeg zich af waarom er geen samenwerking was tussen die twee of zoiets dergelijks. En hij zei dat hij hier stond en dacht, wel ik ben hier nu toch, ik zal gewoon wachten en ik zal de diensten bijwonen. En hij zei dat er een man door het gebouw aankwam en met een bruin pak aan en een boek. Ik denk dat hij aan het schrijven was. Hij vertelde broeder Parnell en zei, dit is een besloten samenkomst. Het is alleen voor diakenen en oudsten. Maar hij voelde zich een beetje gepasseerd. Dus liep hij uit de deur van het nieuwe gebouw de kerk uit. De kerk die was opgericht of deze die was gerepareerd, herbouwd. En toen hij naar buiten ging, sneeuwde het. Het was slecht weer. Het was winter. En geen van deze mensen wist hier ook maar iets vanaf. En toen hij de deur uitging, stond ik daar, kijkend naar het westen. En ik zei, voelt u zich niet gepasseerd, broeder Parnell? Ik zal u leiden naar wat u moet doen. En broeder Parnell en wie van de anderen ook van hen weten dat ik hen nooit enige uitleg heb verteld. Het gebeurt nu op dit moment, terwijl ik het toch zag toen ze het uitspraken. Hebt u opgemerkt hoe snel ik daar weg was, broeder Parnell, om het te vermijden dat ik het u moest vertellen? Ik ging door en heb nooit iets tegen broeder Wood of wie anders ook gezegd, tegen niemand. Ik heb het gewoon laten liggen omdat ik wilde zien waar het heen leidde. Hebt u me niet onlangs horen zeggen, ik ben bezorgd? Dat was daarover. En dan, daarna zei broeder Parnell dat ik tegen hem zei, broeder Parnell, begin. En het eerste waar u bij zult komen, zal Sippora zijn. Sippora? Sippora. Wat koppelteken betekent, of stop of zoiets. Zij blijft daar niet. Ga dan naar het volgende en u zult een oude vrouw vinden. En stop daar dan niet. Ga opnieuw verder en u zult een erg oude vrouw vinden. Stop daar niet. En heel de tijd dat ik sprak, liepen we door de sneeuw. Ik zei, ga door totdat u mijn vrouw vindt. En wanneer u mijn vrouw vindt, stop daar. En hij zei dat hij keek en we waren uit de sneeuw weg in de woestijn. En ik was verdwenen. En hij keek achterom en hij zag zijn vrouw water uit een bron pompen. En de een of andere prediker trok aan haar om haar weg te trekken van de pomp. Ze keek naar hem en toen werd hij wakker. Hier is de uitleg van uw droom. Ik zou het u die avond hebben kunnen vertellen, maar ik ging gewoon een andere kant op. Wat die Zippora betreft, en een oude vrouw, en nog een heel, heel oude vrouw, dat zijn kerken. Zie? En Zippora, die in werkelijkheid de vrouw van Mozes was, Zippora, en we merken op dat ik hem vertelde om daar niet bij te stoppen, ongeacht hoe oud ze waren, zij waren organisaties. Stop daar niet bij. Ze hebben hun tijd geleefd. Maar wanneer hij komt tot mijn vrouw, wat mijn gemeente is, waarheen Jezus Christus mij heeft gezonden in deze laatste dag, hier, daar is het. Stop daar. En ik was in westelijke richting verdwenen. Toen kwam zuster Steffi. Ze is hier misschien niet omdat ze in het ziekenhuis is geweest. Ik weet niet, is zuster Steffi hier? Ja, hier is ze. Zuster Steffi kwam naar mijn huis om gebed voor ze naar het ziekenhuis ging voor een operatie. Opdat God haar zou helpen en haar zegenen en dat heeft hij zeker gedaan. En ze zei, ik had een vreemde droom, broeder Branham. Ik zei ja. En ze zei, ik droomde dat ik ginds in het westen was. En dat is de zesde droom. En ze zei, ik droomde dat ik ginds in het westen was. En in een heuvelachtig gebied. En toen ik keek, terwijl ik op een heuvel stond, stond er een heel oude man met een lange, witte baard. Zijn haar was naar beneden langs zijn gezicht gegroeid. En hij had zoiets als een wit kledingstuk om zich gewikkeld, waar tegen de wind blies. Ik denk dat dat juist is, zuster Steffi, zo. En ze zei, ik bleef dichterbij komen. Hij stond op de top van een berg en keek naar het oosten. Ze zei, ik vroeg mij af, wie is deze oude man? En toen ze dichter en dichterbij kwam, herkende ze wie het was. Het was de onsterfelijke Elia, de profeet, die daarboven stond en naar het oosten keek. Ze zei, ik moet hem spreken. Ze had een nood. En ze rende de heuvel op. En ze viel daar neer om hem aan te spreken. Met de naam Elia. En toen ze sprak, hoorde zij een stem zeggen, wat wilt u, zuster Steffi? En dat was ik. Uw droom werd daar precies vervuld, zuster Steffi. Want onmiddellijk daarna ging ik naar Louisville. En wat u van nodig had, was het gebed om te zorgen dat ze er goed doorkwam in het ziekenhuis. En het teken dat ik naar het westen ging, kijkend naar het oosten, naar mijn kudde. Let op. Toen ik ging naar Louisville en toen ik terugkwam, en ik bijna op het punt stond mijn hek binnen te rijden, zag ik daar dat er palen in de grond waren geslagen binnen mijn hek. Meneer Goyen van de dienst gemeentewerken hier, liep door de straat en zei, Billy, kom eens hier. Hij zei, je moet je hekken en zo verplaatsen. De afrastering, stenen muurtjes en hekken. Ik zei wel. In orde, Bill. Ik zei, ik zal het doen. Wanneer? Hij zei, ik zal het je nog wel zeggen, ik zal je laten weten wanneer. Hij zei, onmiddellijk na de eerste van het jaar zullen ze ermee beginnen. Ik zei, goed, ik liep terug naar het huis in en mijn vrouw zei, ik moet onmiddellijk levensmiddelen halen. Ik liep de straat uit en een jongen, Raymond King, die machinist is bij de gemeente, ik noem hem altijd modderoor, omdat toen we kleine jongens waren en met elkaar zwommen, hij een jongen in het oor raakte met een klomp modder. Sindsdien noemen we hem modderoor. Hij woont even verderop mij in de straat, ongeveer de tweede deur vanaf broeder Wood. En dus zei ik, Mud, kom eens even. Hij antwoordde, goed Billy. Hij kwam naar me toe en ik vroeg die paal die je sloeg. Hij zei, Billy, ze zullen de hele zaak gaan inkorten. Al deze bomen, deze omheiningen, al het andere moet verplaatst worden. Ik zei, wel, de opzichter zei me dat mijn eigendom tot het midden van de straat kwam. Hij zei, ja, maar ze zullen de weg verbreden. Ze zullen het hoe dan ook nemen. Hij zei, het mijne ook. Ik zei, wel, broeder Wood is een metselaar. Ik zal hem maar halen om het achteruit te verplaatsen. Hij zei, Billy, begin er niet aan. Laat de aannemer dat doen. Dat is de pastorie, nietwaar? Zij antwoordde, jazeker. Zij zei, laat hem dat doen. U weet wat ik bedoel. Ik zei, ja. Ik keerde terug en plotseling trof iets mij. Ik ging naar huis. Ging mijn studeerkamer in. Pakte dat boek en daar stond het. Het waren geen blokken beton. Het was steen. Ik zei, Meda, maak je klaar. 6 achtereenvolgende dromen. En toen sloot het visioen het af, wanneer deze dingen komen te geschieden, keer westwaarts. Ik belde Tucson op. Broeder Norman heeft een huis gevonden. Ik weet niet waar ik heen ga. Ik weet niet wat te doen. Ik ben gewoon in een staat dat ik niet weet wat ik moet doen. Ik verlaat een huis waarvoor ik geen huur hoef te betalen. Mijn salaris is zo'n $100 per week. En ik moet bijna $100 per maand betalen voor dat huis. En ik ben hier helemaal te midden van mijn broeders en zusters waar men mij lief heeft. En ik ga, ik weet niet waarheen. Ik weet niet waarom. Ik kan u niet vertellen waarom. Maar er is slechts één ding dat ik weet. Gewoon volgen wat hij zegt dat ik moet doen. Ik weet niet welke kant ik op moet gaan. Wat te doen, dat is helemaal niet mijn... Ik vermoed dat Abraham zich op die manier voelde toen hij hem zei, ga heen, trek de rivier over. Hij wist niet wat te doen, dan slechts tijdelijk verblijf te houden. Zichzelf af te scheiden. Ik wist niet wat te doen. Afgelopen zaterdagmorgen. Gisteren een week geleden. Zo omstreeks 3:00 in de morgen was ik opgestaan, had wat water gedronken en de deken over Jozef heen getrokken in zijn kamer. En ik was juist weer gaan liggen om te gaan slapen. En toen ik ging slapen, nu ik zal deze kleine dromen en zo weglaten, zodat u de achtergrond zult zien van wat ik probeer te zeggen. Ik dekte Jozef onder. En ik ging weer terug om te slapen en ik droomde een droom. En ik droomde dat ik een man zag die verondersteld werd mijn vader te zijn, hoewel hij een hele grote man was. En ik zag een vrouw die werd verondersteld mijn moeder te zijn, alleen zag ze er niet uit als mijn moeder. En deze man was erg gemeen tegen zijn vrouw. En hij had een driekantige stok waar hij dit hout had gekloofd. U weet, wanneer u hout hakt op een hakblok, dan vormt het een driehoekige stok. En elke keer als deze vrouw wilde gaan staan, greep hij haar gewoon in haar nek, sloeg haar op het hoofd en sloeg haar neer. En dan lag ze daar te snikken en te huilen. En dan probeerde ze opnieuw weer om weer overeind te komen. Hij stapte dan trots rond met zijn borst vooruit. Hij was al een hele grote kerel. En wanneer ze weer wilde opstaan, dan pakte hij haar bij de nek, nam deze driehoekige stok, beukte haar mee op het hoofd en liet haar vallen. Dan liep hij achteruit en stak zijn borst naar voren alsof hij iets groots had gedaan. En ik stond dit op een afstandje aan te zien. Ik dacht, ik kan die man niet aan. Hij is te groot. En dan wordt hij verondersteld mijn papa te zijn. Maar hij is mijn papa niet. Ik zei, dat is geen manier om die vrouw zo te behandelen. En ik wond me een beetje over hem op. Dus toen plotseling verzamelde ik genoeg moed. En ik ging op hem af, greep hem bij de kraag en draaide hem om. En ik zei, u hebt het recht niet om haar te slaan. En toen ik dat zei, oh, mijn spieren groeiden. Ik zag eruit als een reus. En de man keek naar die spieren en toen werd hij bang voor me. Voor mij. En ik zei, als jij haar weer slaat, zul je met mij te maken krijgen. En hij aarzelde zo'n beetje om haar opnieuw te slaan. En toen werd ik wakker. En ik lag daar een poosje en ik dacht, wat betekent dat? Wat vreemd dat ik over die vrouw droomde. Een ogenblik later, daar kwam hij en kreeg ik de uitleg. De vrouw stelt de kerk voor van de wereld vandaag. Heel de wereld. Ik werd midden in deze verwarring geboren en ik bevond mij daarin. Zij wordt verondersteld een soort moeder te zijn. Van als zij een moeder van hoeren was, maar toch werd ik er regelrecht in geboren. En haar man zijn de denominaties die haar beheersen. De driehoekige stok die zij had, is die drie-eenheidsdoop in valse namen, waarmee hij haar elke keer als ze begint op te staan, dat de samenkomst het zal aanvaarden, neerslaat. En natuurlijk, omdat hij zo groot was, keerde ik me om. Ik was een beetje bang voor hem en toen stormde ik toch op hem in. En die spieren waren geloofsspieren. Dat deed mij denken, als God met mij is, me spieren kan geven, laat mij haar dan bijstaan. En hem doen ophouden met haar te slaan. Het moet 10 uur op de dag zijn geweest. Toen mijn vrouw probeerde de kamer binnen te komen. En toen gebeurde het. Ik kreeg een visioen. Die morgen. En ik op de een of andere manier. Nu bedenk. Het was geen droom. Er is een verschil tussen dromen en visioenen. Dromen komen wanneer u gaat slapen, visioenen komen wanneer u niet in slaap raakt. We zijn op die manier geboren. Het normale menselijke wezen is, als hij droomt, in zijn onderbewustzijn. En zijn onderbewustzijn is ver van hem verwijderd. Zijn zintuigen zijn actief zolang hij in deze zijn eerste bewustzijn is. In dit bewustzijn bent u normaal. U ziet, proeft, voelt, ruikt en hoort. Maar wanneer u in uw onderbewustzijn bent, in slaap, ziet u niet, nog proeft u, voelt, ruikt of hoort u. Maar er is iets wanneer u droomt wat u terugbrengt naar dit bewustzijn. Er is een geheugen dat u zich iets doet herinneren waar u jaren geleden over droomde. Een normaal menselijke wezen is op die wijze. Maar wanneer God iets voorbestemt voor de ziener, is dit onderbewustzijn niet ver weg van hier. Maar bij hem liggen beide bewustzijnsgebieden vlak bij elkaar. De ziener gaat niet slapen in een visioen. Hij beschikt nog steeds over zijn zintuigen en ziet het. Ik was dat onlangs voor een paar doktoren aan het uitleggen en ze stonden op en zeiden, wonderbaarlijk, we hebben zelfs nooit aan zoiets gedacht. Toen ik een elektronische hersentest onderging, zeiden ze dat ze nooit iets dergelijks hadden gezien. Wel, zeiden ze, er is iets wat met u gebeurt. Ik vertelde het hen en ze zeiden, dat is het precies. Zie, de twee bewustzijnsgebieden liggen vlak bij elkaar. Het is niet iets wat ik zou kunnen doen en het maakt mij niets meer dan iemand anders. Het is gewoon God die het op die manier maakte. U gaat niet slapen, u bent op deze plek net alsof u slaapt. Je staat hier en kijkt zo, u hebt het alle gezien over de hele wereld. U slaapt niet, maar staat hier op het podium en spreekt met de mensen. U hoort mij in visioenen gaan en terugkomen terwijl ik met u in een auto rijd of waar anders ook. En u vertelt u dingen die zullen gaan gebeuren. Het faalt nooit. Het heeft het nooit gedaan. Heeft iemand het ooit zien falen? Het kan niet falen. Het zal niet falen zolang het God is. Let op, het gebeurt gewoon op het podium voor duizenden, voor tienduizenden mensen. Zelfs in andere talen die ik zelfs niet kan spreken. Toch faalt het niet. Zie, het is God. Nu, in dit visioen, zoals ik zei, keek ik en ik zag iets vreemds. Nu, het scheen of mijn kleine zoon Jozef naast mij stond. En ik was met hem aan het praten. Nu, als u heel nauwkeurig op het visioen acht wilt geven, zult u zien waarom Jozef daar stond. En ik keek en daar was een grote struik. En op deze struik zat een formatie vogels. Hele kleine vogeltjes. Ongeveer 1,5 centimeter lang en 1,5 centimeter hoog. Ze waren kleine oudgediende. Hun kleine veren waren verfromfraaid. En er zaten er ongeveer 2 of 3 op de bovenste tak, 6 of 8 op de volgende tak en 15 of 20 op de volgende tak, zo naar beneden komend in de vorm van een piramide. En die kleine kerels, kleine boodschappers, ze waren behoorlijk uitgeput. En ze keken naar het oosten en ik was in Tucson, Arizona, in het visioen. Want hij deed het opzettelijk zo dat hij niet wilde dat ik in gebreken zou blijven te zien waar het was. En ik was bezig een klit van de stekelnachtschade uit de woestijn van me af te trekken. En ik zei, nu ik weet dat dit een visioen is en ik weet dat ik in Tucson ben. En ik weet dat die kleine vogels daar iets voorstellen. En ze keken naar het oosten. En plotseling kregen ze de ingeving te gaan vliegen en weg gingen ze naar het oosten. En zodra zij weggingen, kwam er een formatie van grotere vogels. Ze zagen eruit als duiven, met scherp gepunte vleugels en een grijsachtige kleur en een klein beetje lichter van kleur dan deze eerste kleine boodschappers. En zij kwamen snel oostwaarts. En toen ze nog maar net uit mijn gezicht verdwenen waren, keerde ik mij opnieuw om in westelijke richting te kijken en toen gebeurde het. Daar kwam een explosie. Die werkelijk de hele aarde deed schudden. Nu mist het niet. En u op de band, wees er zeker van dat u dit goed begrijpt. Eerst een explosie. En ik dacht, het klonk als een geluidsbarrière, of hoe u het ook noemt, wanneer vliegtuigen door de geluidsbarrière gaan en het geluid terugkomt naar de aarde. Het schudde gewoon, alsof het bulderde van alles. Het zou iets als een geweldige donder- en bliksemslag geweest kunnen zijn. Ik zag het weerlicht niet. Ik hoorde alleen die grote explosie die losbarstte. Die klonk alsof het ten zuiden van mij was, in de richting van Mexico. Maar het schudde de aarde. En toen dit gebeurde, ik stond nog steeds westwaarts te kijken en zag ik ver weg in de eeuwigheid een formatie van iets aankomen. Het zag eruit alsof het kleine stipjes zouden kunnen zijn. Het waren er niet minder dan 5 en niet meer dan 7. Maar ze waren in de vorm van een piramide. Zoals deze boodschappers die kwamen. En toen dat gebeurde, hief de kracht van de Almachtige God mij op om hen te ontmoeten. En ik kan zien, het heeft me nooit losgelaten. 8 dagen zijn voorbij gegaan. En ik kan het nog steeds niet vergeten. Ik heb nog nooit iets gehad dat mij zo bezorgd heeft gemaakt als dat. Mijn gezin kan het u vertellen. Ik kon die engelen zien, die achterwaarts gerichte vleugels. Ze bewogen zich sneller dan het geluid zich zou kunnen verplaatsen. Ze kwamen uit de eeuwigheid in een fractie, als in een oogwenk. Niet genoeg om met je oog te knipperen. Ze waren er in een oogwenk. Ik had geen tijd om te tellen. Ik had geen tijd voor. Het was alleen maar zien. Het waren machtige wezens. Grote, machtige engelen. Sneeuwwit. Hun vleugelen waren naar achteren uitgespreid en zeiden sjoep, sjoep. En toen het gebeurde, werd ik opgenomen deze piramideformatie binnen. En ik dacht, nu, dit is het. Ik was over mijn hele lichaam verdoofd. En ik zei, oh my, dit betekent dat er een explosie zal zijn die me zal doden. Ik ben nu aan het einde van mijn weg gekomen. Ik moet het mijn mensen niet vertellen wanneer dit visioen weggaat. Ik wil niet dat zij erover weten, maar de Hemelse Vader heeft mij nu laten weten dat mijn tijd voorbij is. Ik zal het mijn gezin niet vertellen, zodat ze zich zorgen over me zullen maken, omdat hij op het punt staat te gaan. Deze engelen zijn voor mij gekomen en ik zal nu vrij spoedig worden gedood in de een of andere soort explosie. En toen kwam het tot mij, terwijl ik in deze formatie was, nee, dat is het niet. Als het jou zou hebben gedood, zou het Jozef hebben gedood. En ik kon horen dat Jozef me riep. Toen keerde ik me opnieuw om en ik dacht, Heere God, wat betekent dit visioen? En ik vroeg het me af. En toen kwam het tot mij, niet een stem, het kwam gewoon tot me. Oh, dat zijn de engelen van de Heere die komen om mij mijn nieuwe opdracht te geven. En toen ik dat dacht, hief ik mijn handen op en ik zei, o Heere Jezus, wat wilt u mij laten doen? En het visioen verliet mij. Bijna een uur lang kon ik niet voelen. Nu u mensen weet wat de zegeningen van de Heer zijn. Maar de kracht van de Heer is volkomen anders. De kracht van de Heer, op dat soort momenten heb ik vele, vele keren in een visioen gevoeld, maar nog nooit op die wijze. Het voelt als een eerbiedige vrezen. Ik was zo bevreesd dat ik als verlamd was in de tegenwoordigheid van deze wezens. Ik vertel de waarheid. Zoals Paulus zei, ik lieg niet. Hebt u mij er ooit op betrapt dat ik ooit maar iets verkeerd zei over zoiets dergelijks? Er staat iets op het punt te gebeuren. Toen na een poosje zei ik, Heere Jezus, als ik gedood zal worden, laat het me weten, zodat ik mijn gezin hierover niet zal vertellen. Maar als het iets anders is, laat het me weten. Er werd niets geantwoord. Nadat de geest mij, ik denk ongeveer een half uur of meer, had verlaten, zei ik, Heere, als het dan betekent dat ik gedood zal worden en dat u met mij klaar bent op de aarde, dat ik nu zal worden meegenomen naar huis, als dat het is, is dat fijn, dat is goed. Ik zei, dus als het zo is, laat het me weten, zend uw kracht weer terug op mij. Dan zal ik weten dat ik daarover niets aan mijn gezin of wie dan ook moet vertellen, omdat u op het punt staat om me te komen wegnemen. En er gebeurde niets. Ik wachtte een poosje. Toen zei ik, Heer Jezus, als het dat niet betekende en het betekent dat u iets voor mij hebt te doen en dat het me later zal worden geopenbaard, zend dan uw kracht. En het haalde me bijna uit de kamer. En ik vond mezelf ergens terug in een hoek. Ik kon horen dat mijn vrouw ergens probeerde aan een deur te schudden. De deur in de slaapkamer was op slot. Ik had een Bijbel opengeslagen. En ik was aan het lezen, ik weet het niet, maar het was, geloof ik, in Romeinen, het 9e hoofdstuk, het laatste vers. Zie, ik leg in Sion een hoeksteen, een steen des aanstoots. Een kostbare steen. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. En ik dacht, dat is vreemd dat ik dat aan het lezen zou zijn, terwijl de geest me nog steeds vasthield in de kamer. Ik sloot de Bijbel en stond daar. Ik liep naar de vensters. Het was ongeveer 10 uur op de dag of later. Ik hief mijn handen op en ik zei, Heere God, ik begrijp het niet. Dit is een vreemde dag voor mij. En ik ben bijna buiten mezelf. Ik zei, Heere, wat betekent dat? Laat me het opnieuw lezen. Als u het bent, nu dit klinkt kinderachtig, ik nam de Bijbel op en opende hem en daar was het opnieuw op dezelfde plek. Paulus, die de Joden vertelt dat zij probeerden om, die de Romeinen vertelt dat de Joden het probeerden te aanvaarden door werken, maar het is door geloof dat wij het geloven. Wel, sindsdien is het een verschrikkelijke tijd geweest. Nu ziet u waar ik sta. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet wat te zeggen. Maar nu, laat mij nu, vanaf nu, de volgende 15 of 20 minuten... laat me nu iets proberen te zeggen hier. Bedenk, niet één keer hebben die visioenen ooit gefaald. Nu, ik zal nu gedurende een ogenblik de schrift nemen. Als u oplet, in Openbaring, het 10e hoofdstuk. Nu, laat ik dit zeggen. Als dit visioen schriftuurlijk is, kan het alleen worden uitgelegd door de schrift. En dan, ik wil dat u dit bij elkaar brengt, nu u die aanwezig bent en u aan de band. Wees er zeker van dat u dit zegt op de manier dat ik het zeg, omdat het ontzettend makkelijk is, verkeerd begrepen zou kunnen worden. Hebt u haast? Goed, even. Ik dank u dat u zo rustig en vriendelijk bent. Nu de 7e engel, nu, Heren, zoals ik dit heb getiteld, is dit het teken van de eindtijd? Waar leven wij in? Welk uur van de dag is het? Zoals de man die zich uitgeput door de nacht heen worstelt, opstaat om op de klok te kijken hoe laat het is en het licht opsteekt. Mijn gebed is, God, laat ons het licht aandoen. Ik bevind mij in een verschrikkelijke toestand, indien u het eens wist. Bedenk, ik zeg u in de naam van de Heere dat ik u de waarheid heb verteld. En er staat iets op het punt te gebeuren. Ik weet niet wat. Nu, u aan de band, begrijpt u dat? Ik weet niet wat. Ik zal proberen te zeggen wat er gisteren tot mij kwam terwijl ik in mijn studeerkamer zat. Ik zeg dit niet dat dit de waarheid is. Het was alleen iets dat in mijn hart omging toen ik door de kamer liep. Ik zou weggaan. Ik zou er een poosje tussenuit gaan naar Charlie en een dag met hem gaan jagen voor we van elkaar moesten scheiden. Laat me dit zeggen. Dat omdat ik naar het westen ga, dat betekent niet dat ik deze tabernakel verlaat. Dit is de gemeente die de Heere God mij gaf. Hier is mijn hoofdkwartier. Hier blijf ik. Ik ga alleen weg in gehoorzaamheid aan een opdracht die mij door een visioen is gegeven. Mijn zoon Billy Paul zal mijn secretaris blijven. Mijn kantoor zal op deze plaats hier zijn, in deze kerk. Met Gods hulp zal ik hier weer zijn wanneer deze zaak gereed is en de zeven zegels prediken en welke banden ik ook maak of wat anders ook. Het zal hier op deze plaats in deze gemeente worden gemaakt. Deze plaats, voor zover ik weet, is de plaats waar ik met meer vrijheid kan prediken dan waar anders ook in de wereld. Vanwege de groep mensen hier die geloven en hongerig zijn en volhouden. Hier voel ik me thuis. Dit is de plaats. En als u erop let, de droom sprak van hetzelfde. Ziet u? Waar het voedsel. Nu, maar ik weet niet wat er in de toekomst ligt. Maar ik weet wie de toekomst in handen heeft. En dat is de hoofdzaak. Amen. Nu, God, als ik fout ben, vergeef mij en sluit mijn mond, Heer, voor alles wat niet uw wil zou zijn. Ik doe dit slechts omdat het me niet loslaat, Heer. Mogen de mensen het begrijpen dat het me niet loslaat. De reden dat ik geloof dat de uitleg nooit onmiddellijk kwam, was door de soevereiniteit van God, omdat ik geloof dat het hier in de Bijbel voor mij staat uitgeschreven. En dan, als het schriftuurlijk is, kan alleen de schrift het uitleggen. En als dit waar is, broeder, zuster, het is niet mijn bedoeling u bang te maken, maar dan kunnen we nu maar beter erg voorzichtig zijn. We staan op het punt om, er staat iets op het punt te gebeuren. Nu, ik zeg dit met eerbied en ontzag voor God. En u denkt dat ik hier zou staan en uw mensen gelooft zelfs in mij als profeet. Ik beweer niet het te zijn. Dit waren mijn plannen. Verleden jaar zei ik dat het enige wat ik zag, dat de opwekking in het land voorbij is. In dit land in elk geval. En ik maakte een evangelisatiereis. Velen van u gingen met me mee. Oh, het was goed. We hadden een geweldige tijd, fijne samenkomsten, grote aantallen mensen. Maar het voldeed gewoon niet. Dit jaar zal ik een zendingsreis maken. Zodra ik kan, zal ik naar Afrika gaan, naar India, de wereld rond als ik kan, op nogmaals een zendingsreis. Als dat niet werkt, zal ik water nog voedsel tot me nemen. En ik zal een van die hoge bergen ginds beklimmen en daar blijven totdat God op een of andere wijze antwoordt. Ik kan op deze manier niet leven. Ik kan gewoon niet verder gaan. Dat is misschien het antwoord hier. Ik weet het niet. Totdat hij mij verandert. Herinnert u zich het visioen ongeveer 3 weken geleden dat ik in de zon stond te prediken tot de samenkomst? U bent hier allemaal vorige zondag geweest. Vele zondagen neemt u hier de banden en bent u hier wanneer ze worden gemaakt. U begrijpt dit omdat ik nu gewoon deze dingen zal aanroeren. En let u daarop. Zelfs elk stukje van hetgeen werd gezegd past hier als voorafschaduwing precies in. Zo moet het ook met de uitleg zijn. Ik weet het niet, dat is waarom ik zeg, Heere, is dit het? Ik geloof dat de zevende engel van Openbaring 10, de boodschapper van het zevende gemeentetijdperk is van Openbaring 3 vers 14. Herinner u, nu laat me het lezen. Look, kijk, waar ik kan lezen. Nu, dit was de zevende engel, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, zevende vers, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. Nu, u bemerkt dat dit een engel was En het is de engel van het zevende gemeentetijdperk, omdat hier staat dat het de zevende engel van het zevende gemeentetijdperk is. Als u wilt zien wie of waar de engel is, Openbaring 3:14, het is de engel aan de Laodicea gemeente. Nu, u herinnert zich toen dat daar werd verteld, de engelen aan de gemeentetijdperken. Nu, dit zal precies samenpassen met deze zeven zegels waarover we zullen spreken. En de zeven zegels waarover we zullen proberen te spreken wanneer we deze keer terugkomen, zijn de zeven geschreven zegels. En deze zeven zegels zijn, zoals u weet, gewoon de manifestatie van de zeven engelen van de zeven gemeenten. Maar er zijn zeven andere zegels die aan de achterkant van het boek zijn, buiten de Bijbel. Let erop. We zullen er in een ogenblik op komen. Voordat ik hiermee begin, bent u vermoeid, zou u graag willen gaan staan of van plaats veranderen. Nu luister aandachtig. De zevende engel van Openbaring 10, 7, is de boodschapper van het zevende gemeentetijdperk. Zie, let nu op. In die dagen, nu kijk hier, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God. Nu, als hij bazuint, deze boodschapper, de zevende engel hier, bazuint hij zijn boodschap uit aan de Laodicea gemeente. Let op wat voor soort boodschap hij had. Nu, het werd niet gegeven aan de eerste engel. Het werd hem niet gegeven, de tweede engel, derde, vierde, vijfde, zesde. Maar het is de zevende engel die dit soort boodschap had. Wat was het? Let op, zijn soort boodschap. Om al de geheimenissen van God te voleindigen die in het boek geschreven staan. De zevende engel beëindigt al de geheimenissen die er als losse eindjes hebben gelegen door heel deze tijd van organisaties en denominaties heen. De zevende engel verzamelt ze en voltooit het gehele geheimenis. Dat is wat de Bijbel zegt. Hij beëindigt het gehele geheimenis van het geschreven boek. Laten we nu op een paar van deze geheimenissen letten. En als u ze wilt opschrijven, ten eerste zal ik nemen wat Scofield hier zegt in Matteüs 13. Als u graag enige ervan zou willen aantekenen, als u een Scofield-bijbel hebt, zou u kunnen lezen wat hij denkt dat enige van de geheimenissen zijn. Nu, in het 11e vers. En hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is, tot zijn discipelen, omdat het u gegeven is, de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. De geheimenissen. Hier is het geheimenis. Een geheimenis in de schrift is een voordien verborgen waarheid die nu van Gods wegen wordt geopenbaard, maar waarbij een bovennatuurlijk element nog steeds blijft, ondanks de openbaring. De grotere geheimenissen, en de grote geheimenissen zijn, nummer 1, het geheimenis van het Koninkrijk der Hemelen, dat is deze waar we nu over spreken, Matteüs 13, 3 tot en met 15. Nu, het tweede geheimenis is het geheimenis van Israëls blindheid gedurende dit tijdperk. Romeinen 11, 25 was de tekst. Het derde geheimenis is het geheimenis van de opname van de levende heiligen in de eindtijd van dit tijdperk. 1 Korinthe 15 en ook 1 Thessalonicenzen 4, vers 14 tot en met 17. Het vierde geheimenis van het Nieuwtestamentische gemeente als één lichaam, samengesteld uit zowel Joden als heidenen. Efeze 3, 1 tot en met 11, Romeinen 16, vers 25 en ook Efeze 6, 19, Colossense 4, vers 3. Maar het vijfde geheimnis is dat van de gemeente als de bruid van Christus. Efeze 5, 28 tot en met 32. Het zesde geheimnis is dat van de levende Christus, dezelfde gisteren, verheden en voor immer. Galaten 2, 20, Hebreeën 13, vers 8 en veel van dergelijke schriftplaatsen. Het zevende geheim is dat van God, ja Christus, als de vlees geworden volheid van de Godheid, belichaamd in wie alle goddelijke wijsheid en goddelijkheid weer terug wordt hersteld aan de mens. Het negende geheimenis is het geheimenis van de ongerechtigheid, zoals het wordt gevonden in 2 Thessalonicenzen enzovoort. Het tiende geheimenis is dat van de zeven sterren van Openbaring 1:20. We hebben dat juist doorgenomen, de zeven sterren waren de zeven gemeenten, de zeven boodschappers enzovoort. En het elfde geheimenis is het mysterieuze Babylon, de hoer, Openbaring 17:5 tot en met 7. Dat zijn enige van de geheimenissen waarvan wordt verondersteld dat deze engel ze zal voleindigen, al de geheimenissen van God. En de andere, mogen ik dit zeggen met eerbied, en niet verwijzend naar mezelf, maar verwijzend naar de engel van God. Het zaad van de slang, dat is door al de jaren heen een verborgen geheimenis geweest. De genade is haar juiste plaats gegeven en geen ongenade, maar werkelijke ware genade. Er is niet zoiets als een eeuwig brandende hel. U zult miljoenen jaren branden, maar alles wat eeuwig was, had nog begin, nog einde en de hel werd geschapen. Al deze geheimenissen, het geheimenis van de doop van de Heilige Geest. Zonder een gewaarwording, maar de persoon van Christus die in u dezelfde werken volvoert die hij deed. Het geheimenis van de waterdoop. Waar de ver doorgevoerde drie-eenheidsleer het heeft gebracht naar titels van Vader, Zoon en Heilige Geest. En het geheimenis van de Godheid dat is vervuld in de doop in de naam van Jezus Christus. Overeenkomstig het boek Openbaring dat de gemeente in deze tijd zal ontvangen. Daar zijn enige van de geheimenissen. De vuurkolom die terugkeert. Amen. Dat is wat er wordt verondersteld plaats te vinden en we zien het. Oh, hoe zouden we door kunnen gaan met het opnoemen van de geheimenissen? Die vuurkolom te zien die de kinderen Israëls leidde. Dezelfde die Paulus neerwierp op zijn weg naar Damascus. Dezelfde die komt met dezelfde kracht, dezelfde dingen doende en hetzelfde woord openbarend, woord voor woord bij de Bijbel blijvend. Het klinken van de bazuin betekent evangeliebazuin. En het klinken van een bazuin in de Bijbel betekent maak u gereed voor een schriftuurlijke strijd. Schrijft u het op? Schriftuurlijke strijd. Paulus zei, als u dit wilt opschrijven, 1 Korinthe 14, 8. Paulus zei, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, hoe zal een mens weten waarvoor hij zich moet klaarmaken? En als het geen schriftuurlijk betuigd geluid heeft, een betuiging van het woord van God dat gemanifesteerd wordt, hoe zullen wij het in de eindtijd weten? Als er staat dat zij geloven dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, heden en voor immer, maar zijn tekenen en wonderen ontkennen, waardoor het hele rijk van de natuur hem geloofde, en waardoor heel de gemeente in hem geloofde, hoe zullen wij dan weten hoe we ons voor moeten bereiden? Iemand komt met een kaart aandragen waarop het helemaal uitgetekend is, en dan komt er iemand aan met iets anders en heeft dit allemaal uitgetekend in tegenspraak met deze eerste. Sommigen zijn gekomen en zeiden dit is het en vallen hierop terug en anderen hebben boeken en dat soort dingen geschreven. Maar God komt in de kracht van zijn opstanding. En wie zal dat tegenspreken? Als Jezus Christus dezelfde is gisteren, heden en voor immer, dan doet hij hetzelfde als wat hij gisteren deed, vandaag en voor immer. Dat is wat deze engel wordt verondersteld te doen. Die geheimenissen nemen, die losse eindjes, waar de mensen mee uit de koers raken. Merk op, als de bazuin een onduidelijk, onschriftuurlijk geluid geeft, wie kan zich dan gereed maken? Maar een bazuin, hebt u erop gelet, dat in elk van die tijdperken, zoals ik u vertelde van de gemeente die binnenkomt, er een bazuin was die klonk. Er een zegel losscheurde. Een bazuin betekent strijd. Als hij geen schriftuurlijk geluid geeft, wat dan? Maar laat ik u dit in herinnering brengen, mis dit nu niet. Let op, elk gemeentetijdperk had zijn boodschapper. Wij weten dat. Paulus was de eerste boodschapper. En toen de eerste bazuin klonk en het eerste zegel werd losgetrokken, was, zoals we vonden, Paulus de eerste boodschapper. Wat deed hij? De oorlog verklaren. Aan wie? Aan de orthodoxe kerk. vanwege het niet geloven van het Messiaanse teken dat Jezus aan hen had getoond. Wel, ze hadden het moeten weten. Ze behoorden hem gekend te hebben. Herinner u dat Paulus aan het einde van het tijdperk kwam? Alle boodschappers komen aan het eind van een tijdperk. In de eindtijd worden deze dingen onthuld. Paulus. Hij kende de schriften. En wetend dat Jezus de Messias was. En hij striemde die synagogen van plaats tot plaats met de schriften. En werd uit elk ervan gezet. Totdat hij tenslotte het stof van zijn voeten schudde en zich tot de heidenen wendde. Wat was het? Het klinken van een bazuin. Een engel boodschapper stond daar. Met het woord. Oh my, laat u dat nu niet ontgaan. Het woord. Paulus, met de onveranderlijke uitleg van Gods woord, liet de bazuin klinken in elk van die synagogen. En het kostte hem zijn leven. En zo zouden we naar Irenaeus kunnen gaan. De boodschapper van het volgende gemeentetijdperk. En Martinus, in het daaropvolgende gemeentetijdperk, toen de leerstelling van de Nicolaïten begon binnen te komen. Ze lieten de bazuin. En zij lieten de bazuin klinken in dat tijdperk. Martinus bazuinde in zijn tijdperk. En daarna kwam Luther, de vijfde boodschapper. Hij liet de bazuin klinken in die katholieke kerk met het woord van God. De rechtvaardige zal door geloof leven, zei hij. Dit is niet het letterlijke lichaam van Christus. En hij gooide de communie op de grond, liep naar buiten, hij bazuinde tegen die katholieke kerk. Die bazuin klonk. Zo is het. Is dat waar? John Wesley stond op in de dagen van de Anglicaanse kerk. Toen ze zeiden er is geen reden meer om opwekkingen te hebben en ze in verval raakten. Maar John Wesley stond op met een boodschap van het tweede werk der genade, heiliging. En hij liet in die Anglicaanse kerk de evangeliebazuin klinken. Hij maakte zich gereed voor de strijd. Zo is het. Hij deed het. En nu bevinden we ons in het tijdperk van Laodicea. Waar men zich opnieuw in denominaties heeft verenigd. Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Lutheranen, Pinkstermensen. En we zien er naar uit dat er een profeet komt. Om in dit tijdperk te bazuinen. En hen af te keren van hun ongerechtigheid. Nu als dat door de tijdperken heen de gang van zaken is geweest. Zal God dan in deze dag zijn patroon veranderen? Hij kan het niet veranderen. Hij moet in het normale patroon doorgaan. En bedenk, deze boodschapper was de zevende engel. En hij zal al de geheimenissen nemen en ze bij elkaar brengen. Denk eraan, de zevende engel zou bazuinen in de rijke Laodicea-gemeente. En ik ben rijk en heb me verrijkt en heb aan niets gebrek. Hij zei, gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt en weet het niet. Dat was zijn boodschap. O God, zend ons een profeet zonder vrees. Met zo spreekt de Heere, zodat het betuigde woord van God door hem zal werken en bewijzen dat hij door God gezonden is. En wanneer hij komt, zal hij tegen die tijdperken bazuinen. Zeker zal hij het. Hij zal die Laodicea-gemeente terug tegen zich opzetten. Zeker zal hij het. Ze deden het in elk ander tijdperk. Het zal in dit tijdperk niet veranderen. Het moet hetzelfde zijn. Let op nu. De gemeente van Laodicea, de boodschapper van Laodicea, zal beëindigen. De zevende engel zal al de geheimenissen beëindigen die in de voorafgaande veldslagen om de waarheid verloren zijn gegaan. Luther stond op, maar hij had niet heel de waarheid. Hij had alleen rechtvaardiging. Juist. Toen kwam er een andere boodschapper, John Wesley genaamd, met heiliging. Hij had het niet helemaal. De Bijbel zei, de Philadelphia-gemeente, vervolgens komt het gemeentetijdperk van Laodicea met de doop van de geest, maar zij maakten er een volkomen warboel van en gingen regelrecht terug in het formalisme zoals ze in het begin deden. Terwijl hij eruit zou zien als de Alpha en Omega, zijn hand ligt op de ene kant en op de andere, de eerste en de laatste. Zijn geest viel op de dag van Pinkster en vervulde die groep. De kracht verdween geleidelijk uit haar, totdat het door de middeleeuwen kwam, de zeven gouden kandelaren, de zeven gemeentetijdperken. Het laatste was het verste bij hem vandaan. Dat waren bijna 1000 jaren van donkere tijden. De katholieke kerk, Luther begon het volgende licht te brengen, een beetje dichter bij het woord. Het volgende licht kwam er nog iets dichterbij. Het volgende licht was het Laodiceaanse. Toen kwam het regelrecht terug zoals het was in het begin. Maar ze dreef regelrecht af dezelfde felheid binnen als waar het in het begin mee begon. Ziet u niet wat ik bedoel? Nu kijk. Er is daar een heleboel waarheid verloren gegaan. Waarom? Doordat anderen compromissen sloten met de waarheid. Maar deze zevende engel sluit nergens compromissen over. Hij verzamelt al de losse eindjes. En verzamelt ze allemaal bij elkaar. En als hij bezuint, zou heel het geheimenis Gods voleindigd zijn. Oh. God zond hem al de verborgen geheimenissen waren beëindigd toen hij het werd aan hem geopenbaard. Maar hoe? Als dit verborgen geheimenissen zijn, zal de man een profeet moeten zijn. En hebben we niet pas doorgenomen en gezien dat de profeet die zou komen in de laatste dagen, dat dit de grote Elia zou zijn naar wie we hebben uitgezien? Omdat deze geheimenissen die voor de theologen verborgen zijn, door God zullen moeten worden geopenbaard en het woord komt alleen tot de profeet. En wij weten dat. Hij zal de tweede Elia zijn zoals beloofd. Oh my. De boodschap die hij zal brengen zullen de geheimenissen zijn over al deze dingen. We hebben de waterdoop, het is helemaal verward. Zo is het. De een besprenkelt, de ander begiet. De een neemt Vader, Zoon en Heilige Geest. De een neemt dit, de ander doopt 3 keer voorover. 1 keer voor God die Vader heet en nog eens voor een God die Zoon heet. En nog een keer voor een God die de Heilige Geest heet. De ander zegt, u hebt het fout, u moet 3 keer achterover dopen op die manier. En oh, wat een warboel. Maar er is een einde gekomen aan de hele zaak. Want er is slechts 1 God. En zijn naam is Jezus Christus. En er is geen andere naam onder de hemel waardoor je gered moet worden. Er bestaat niet 1 tekst in de schrift, waar ook in de Bijbel, waar ooit iemand op een andere manier gedoopt werd dan in de naam van Jezus Christus. Niet 1 keer werd wie ook van de nieuwe gemeente of de gemeente van Jezus Christus ooit besprenkeld, begoten of wat anders ook. Niet 1 keer werd er ooit een ceremonie gebruikt van ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Dat zijn geloofsbelijdenissen en dergelijke. En in de strijd om de waarheid zijn die eindjes verloren gegaan. Maar God zei dat ze in de laatste dagen weer zouden worden hersteld. Ik zal herstellen, spreekt de Heere. We hebben dat niet lang geleden doorgenomen in de bruidboom. Daar zal een profeet voor nodig zijn. De Bijbel zegt dat hij hier zou zijn. Zo is het. Malachi 4 spreekt ervan dat hij hier zal zijn. En we geloven dat hij er zal zijn. We zien naar hem uit. En we zien uit naar zijn manifestatie. En we zullen het betuigde woord van God zien. Er zullen er slechts een paar van zijn die het begrijpen. Zoals het was in de dagen van Noach. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Hoeveel werden er gered? 5 zielen in de dagen van Lot. Werden er in de werkelijkheid 3 gered? De vrouw begon weg te gaan en ging verloren. En zo zal het zijn bij de komen van de Zoon des Mensen. Er zullen er erg weinig worden gered, worden opgenomen in dat moment. Een van de geheimenissen is de gemeente die wordt opgenomen zoals Lot eruit weggenomen. Noach werd opgenomen en de gemeente zal ook worden opgenomen. De een ging in en 1 ging uit en de andere gaat omhoog. Zie? Het is precies volmaakt. Het woord komt. Het boek dat van binnen is beschreven, is dan voltooid wanneer er een eind is gekomen aan het bezuinen van al deze geheimenissen. Nu laat ik het opnieuw lezen, zodat u er zeker van zult zijn. Nu kijk, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, de laatste engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God. Nu, wat is het geheimenis van God? Eén ervan. Paulus zei, geloof ik, in 1 Timotheus 3, en buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht, want God werd gemanifesteerd in het vlees. We hebben hem betast, hem gezien, zien opgenomen worden in de heerlijkheid, betuigd door engelen, hier op aarde betuigd. Dat was God. Zeker, het is een groot geheimenis, maar alles is opgelost. Niet Vader, Zoon en Heilige Geest, 3 goden, maar 1 God in 3 bedieningen. Het vaderschap onder Mozes, het zoonschap onder Christus. De Heilige Geest onder deze bedeling. 3 bedelingen van dezelfde God. Niet 3 goden. Het geheimenis is nu voleindigd. De Bijbel zei dat het voleindigd zou zijn. Ik zag onlangs dat de wetenschapsmensen probeerden mij tegen te spreken. Ze veranderden van mening. in wat zij gewoon waren te zeggen. Toen zei ik, ieder die geloofde dat Eva een appel at. Nu zei, zegt de wetenschap, ik zag het onlangs met grote koppen in de krant staan, dat ze een abrikoos at. Onzin! Zou dat haar verleiden? Zeker niet. Zie, ze zijn gewoon... Dat is wat Kain dacht, weet u. Hij bracht hetzelfde ding terug, maar God nam zijn offer niet aan, maar aan Abel, die rechtvaardig was, werd geopenbaard dat het bloed was. En hij bracht het bloed. O God, deze gemeente en het tijdperk waarin we leven. Het boek dat van binnen is beschreven, is dan voltooid wanneer deze engel ophoudt. Nu, versta dit alstublieft, wanneer de boodschap van de zevende engel is voltooid, de geheimenissen van de Godheid, het geheimnis van het zaad van de slang en al de andere geheimenissen van al deze dingen, het eeuwig zoonschap, als zij erover spreken, hoe kan hij dan een eeuwige zoon zijn, terwijl de eeuwigheid nooit begon of nooit eindigt? Een zoon is iets dat verwekt wordt. Hoe kunt u het laten kloppen? Hoe kan er een eeuwige hel zijn, terwijl de hel werd geschapen? Ik geloof in een brandende hel, zeker, de Bijbel zegt het, maar ze is er om te vernietigen. De Bijbel zei, gezegend is hij die geen deel heeft aan de tweede dood. Zie? Kijk, u zult niet worden vernietigd door de tweede dood. De eerste is een lichamelijke, de tweede is een geestelijke dood, wanneer alles is geëindigd. De ziel die zondigt, die ziel zal sterven. U zult worden gestraft voor uw zonde, misschien honderden, duizenden jaren lang. Maar er kan geen eeuwige hel zijn, omdat de Bijbel zei dat de hel geschapen werd. Hoe kan ze geschapen worden en dan eeuwig zijn? Alles wat ooit werd... De Bijbel zei dat de hel werd geschapen voor de duivel en zijn engelen. Dus als ze werd geschapen, kan ze niet eeuwig zijn, omdat eeuwig, alles wat eeuwig is, heeft nooit een begin of een einde. Daarom kunnen we nooit sterven, omdat we er altijd waren. We zijn een deel van God, het nageslacht van God. Hij is het enige eeuwige wat er is. U kunt evenmin sterven als God kan sterven, omdat u eeuwig bent met hem. Amen. Dan komt het. Halleluja. We zullen dit oude pesthuis toch wel een beetje beu worden. Merk op. Het geschreven boek, wanneer deze engel al deze geheimenissen van die losse eindjes beëindigt, waarover men vocht ten tijde van Luther, ten tijde van Wesley, en waarover men vocht gedurende het Pinkstertijdperk. Maar dan komt er één, die zegt de Bijbel, die in de dagen van zijn bazuinen al deze geheimenissen... De eenheidsgemeente dwaalde af over de naam van Jezus. De drie eenheidsmensen dwaalden af over Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals men ook deed op het Concilie van Nicea. Precies hetzelfde, ze waren beide fout. Maar nu, in het midden van de weg, in de schriften, ligt de waarheid. Ziet u waar we aan toe zijn? De engel des Heren. Let op, Openbaring 5, 1. Luister hier nu naar. En ik zag in de rechterhand van hem, die op de troon zit, een boekrol, beschreven van binnen. Het schrift was aan de binnenzijde. En van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. Nu, er is geschreven aan de binnenzijde van het boek. Maar aan de achterzijde waren 7 zegels aan de achterkant die niet in het boek werden geschreven. Nu, hier spreekt Johannes de Openbaarder. Nu, bedenk, het stond niet geschreven in het boek. In de dagen van de stem van de zevende engel zou heel dit geheimenis dat van binnen beschreven stond worden volleindigd. Er zou in die dag zorg voor worden gedragen. Nu ziet u wat ik bedoel? Volgt u mij? Dan is het de tijd dat de 7 stemmen van Openbaringen 10 worden geopenbaard. Wanneer het boek is voleindigd, is er slechts 1 ding overgebleven. En dat zijn de 7 geheimenisvolle stemmen van de donderslagen die aan de achterzijde van het boek stonden geschreven, die Johannes werd verboden op te schrijven. Laat ik het lezen. En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk. En de regenboog was op zijn hoofd. En zijn gelaat was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een geopend boekje. Kijk, nu let hierop. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de 7 donderslagen hun stemmen horen. Let op. En toen de 7 donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven. Er werd iets gezegd. Het was niet alleen maar een geluid, er werd iets gezegd. Hij stond op het punt om het op te schrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggend: kijk waar de stemmen waren in de donderslagen, niet in de hemel, maar op aarde. De donderslagen werden nooit uitgesproken vanuit de hemelen, ze klonken vanaf de aarde. En wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggend: verzegel, hoofdletter V, E-R-Z-E-G-E-L, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. Het staat aan de achterzijde. Wanneer een boek is voltooid, nu, hij zei niet aan de voorkant, hij zei aan de achterzand. Als het allemaal voltooid is, dan zijn deze zeven donderslagen, stemmen, het enige wat aan het boek vastzat, dat niet is geopenbaard. Het staat zelfs niet in het boek geschreven. Oh. Oh my. Ik wilde dat ik dat de mensen duidelijk kon maken. En ik werkelijk kon... mis het nu niet, alstublieft. Doe het deze keer niet. Ik sta op het punt u te verlaten. Mis het niet. Als u ooit hebt geluisterd, luister dan nu. Deze zegels bevinden zich aan de achterzijde van het boek en in de tijd dat de zevende engel bazuint, zijn al de geheimenissen die in het boek beschreven staan voltooid. En onmiddellijk wordt het boek dat open was en van binnen geschreven, gesloten. De geheimenissen Gods zijn voleindigd en dit zijn de geheimenissen van God. Het heengaan van de gemeente en al deze andere dingen. De geheimenissen zijn voorbij. Wanneer die zevende engel elk geheimenis uitbazuint, is het voorbij. Laat hem zijn wie hij ook mag zijn, wat het ook zou mogen zijn. Gods woord kan niet falen. En hij zei, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal bazuinen, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. Al die dingen, zoals dat Rome de hoer is, en al de protestantse kerken, denominaties, die zich naar haar voorbeeld tot een denominatie maken, haar hoererende kinderen zijn geworden, ziet u, al die geheimenissen waarvan de profeten spraken, zullen hier in dit laatste uur worden geopenbaard. En wanneer deze zevende engel opstaat in het Laodicea-tijdperk en de ware bazuin begint te blazen, zullen ze het niet geloven, omdat het in tegenspraak is. Ze zullen het zeker niet geloven, maar het zal een geïnspireerde profeet zijn. Omdat er geen manier is om het te beredeneren, de mensen die proberen de drie-eenheid te beredeneren, krijgen grijze haren van en worden krankzinnig. Niemand kan het begrijpen, ze geloven nog steeds dat Eva een appel at en al die dingen, omdat het een traditie is waar de mensen zich aan vast heeft gehouden, precies zoals Jezus de gemeente vond. Maar het zal door een Godgeleide profeet moeten zijn, opdat het woord van God tot hem kan komen met de ware uitleg van de openbaring van Jezus Christus. Het moet dus op die wijze gebeuren. God help ons. Nu, wanneer zijn dit bazuinen? Nu, dat is zo spreekt de Heere. We zien dat duidelijk. En wanneer hij zijn boodschap uitbazuint, de oorlog verklaart, zoals Paulus het deed aan de orthodoxe kerk, zoals de rest van hen deed, zoals Luther en Wesley deden, tegen de organisatie. Wanneer hij de oorlog verklaart en ze zegt dat ze liegen en dat het de waarheid niet is, dat ze de mensen misleiden, wanneer hij dat uitbezuint, kunt u het niet missen. Het zal niet falen omdat hij zal worden betuigd door het woord van God. U zult precies weten wat het is. En wanneer hij bezuint, bezuint hij om weg te roepen uit Babylon, kom uit van haar mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonde. God zendt hem. Mis het niet. Nu, wanneer hij begint te bezuinen, zal het geheimenis voleindigd zijn. Nu, bemerk. Dan is het tijd dat de zeven zegelstemmen van openbaring 10 worden geopenbaard. Begrijpt u het? Wanneer al de geheimenissen van het boek voltooid zijn en de Bijbel sprak hier dat hij de geheimenissen zou voleindigen. Terwijl mannen vroeger in andere tijdperken voor de waarheid hebben gestreden. Ze vochten voor rechtvaardiging. Ze vroegen zich af waarom. Heiliging. Ze vochten voor dit en ze vochten voor dat. Ze vochten voor deze. Wat deden ze? Ze keerden zich meteen om en organiseerden zich erin. Hetzelfde deden zowel de Pinksterbeweging als de Baptisten, Presbyterianen en Lutheranen. Ieder deed hetzelfde. Ze draaiden zich meteen om en deden hetzelfde. En de Bijbel zei in Openbaring 17 dat ze dit zouden doen. De oude moederhoer en haar dochters. Het geheimenis Babylon. De Bijbel zei hier dat dit één van de geheimenissen zou zijn die zou worden ontvouwd. Protestanten. Hoeren. Geestelijk overspel plegend. De mensen lijden door denominaties met hun beker der ongerechtigheid van een door mensen gemaakte leer en ze wegtrekkend van de bron die gevuld is met bloed, waar de kracht van de almachtige God vrijelijk vloeit om Jezus Christus te manifesteren. Als dat waar is, dan zal God het ondersteunen. En hij heeft het gedaan. En hij zal ermee voortgaan. Maar wanneer dat komt te geschieden, is het woord voleindigd. Nu, er is slechts één ding overgebleven. Dat zijn de 7 donderslagen die we niet kennen. En het zou niet vergeefs hebben gedonderd. Dat God doet niet iets om alleen maar te spelen. Wij spelen en gedragen ons dwaas, maar God niet. Alles bij God is ja en nee. Hij maakt niet zomaar eens een grapje. Hij schertst niet. Hij meent wat hij zegt en hij zegt niets, tenzij hij er een bedoeling mee heeft. En de 7 donderslagen hier in de openbaring van Jezus Christus is een of ander geheimenis. Zegt de Bijbel niet dat dit de openbaring van Jezus Christus is? Wel, dan is er het een of ander verborgen geheimenis aan verbonden. En wat is het? Wat is het? De 7 donderslagen houden het in. Want Johannes stond net op het punt om het te schrijven. Toen er een stem uit de hemel kwam die sprak, schrijf het niet op. Maar verzegel het. Verzegel het. Doe het aan de achterzijde van het boek. Het zal geopenbaard moeten worden. Het zijn de geheimenissen. Nu, we losten deze dingen op door de Heilige Geest. Hij vertelde ons dat het geen appels waren. Het was een seksuele zaak. Hij vertelde ons deze dingen. Er is niemand die er tegenstand kan houden. Ik heb nog nooit in mijn leven een prediker gezien die het ermee eens was. Maar ik heb hen gevraagd. U weet in Chicago, toen ik voor ongeveer 350 predikers stond. Uw vrouw hier uit Chicago, u was daar en u heeft erover gehoord. De heren zijn me 3 avonden tevoren. Ze willen je in de val laten lopen. Ga bij het raam staan en ik zal het je tonen. Meneer Carlson en Tommy Hicks zullen je morgenochtend ontmoeten. Ze willen naar een ontbijt gaan en jij zegt Tommy om te blijven. Maar, zegt hij, hier is de wijze waarop het eruit zal zien. Vertellen dat ze die samenkomst niet zullen houden op die plek die zij in hun hoofd hebben. Ze zullen op een andere plek terechtkomen. Hij zei, vrees niet, ik zal met u zijn. Dat is genoeg voor mij. De volgende morgen kwam meneer Carlson, de president van de volle evangelie zakenlieden. Hij belde me op en zei, broeder Branham, ik wil met u gaan ontbijten. Ik zei, in orde. Ik zei, let op dat Tommy Hicks daar ook is. We gingen naar Town & Country en hij zei, wel broeder Branham, oh, dit is wonderbaar. Ik zei, Tony, zou je me een dienst willen bewijzen? Zeker broeder Branham. Ik zei, ik wil je vragen of je voor mij zou willen spreken. Oh, ik zou dat niet kunnen doen. Ik vroeg waarom. Ik heb alleen maar een lagere school en ik zou empire zeggen in plaats van umpire. Zie, ik weet niet eens hoe ik hen moet toespreken en het convent van predikers van Groot Chicago zal daar zijn. Hoe zal ik voor hen kunnen toespreken met mijn lagere schoolopleiding, Tommy? Jij bent een dokter in de godgeleerdheid. Ik zei, jij weet hoe je moet spreken, ik niet. Hij zei, broeder Branham, ik zou dat niet kunnen doen. Ik zei, waarom? Ik heb jouw menige dienst bewezen. Ik ging recht op het doel af en broeder Carlson zei, oh broeder, ik zou dat niet kunnen doen. Ik vroeg, waarom niet? Hij zei, wel, ik zei, weet u waarom? U weet zelf waarom, maar u wilt het mij niet vertellen. Ze hebben een val voor me gezet. En ik zei, broeder Carlson, u hebt die zaal in het hotel. Is het niet waar we de andere samenkomst hadden? Ja. Ik zei, u zult die niet gaan krijgen. Hij zei, wel, broeder Brennan, we hebben er al een voorschot op betaald. Ik zei, het maakt me niet uit wat u hebt gedaan, het zal er niet zijn. Dat is een groenkleurige zaal. En wij zullen in een bruinkleurige zaal gaan zijn. Ik zal achteraan in een hoek zitten, dokter Mead zal rechts zitten. Die kleurling en zijn vrouw zullen hier en zus en zo zitten. En er zal een uiterste rechts van mij een boeddhistenpriester zitten en ze zullen zo gekleed zijn. Ik zei, jij weet waar het om gaat, Tommy. Jij weet dat het predikerconvent van Groot Chicago mij zal uitdagen over de doop in de naam van Jezus Christus. Het predikerconvent van Groot Chicago zal me uitdagen over het bewijs van de Heilige Geest, spreken in tongen. Ze zullen me uitdagen over het zaad van de slang en over de prediking van genade. Tommy keek naar me aan en zei, goeie genade. Hij zei, ik denk dat ik zelfs maar niet zal gaan. Ik zei, ja, je komt wel. En de volgende dag gaf de man die de borgsom had aangenomen, de borgsom terug en zei, We hadden al een orkest. We hadden ze ingeschreven, maar we hadden het vergeten en ze zijn dat ding kwijtgeraakt. En we moesten de zaal aan het orkest geven en u kunt haar niet krijgen. En we weken uit naar de Town & Country. Die morgen liep ik daar naar binnen en daar stonden ze allemaal. Toen ik daar achter de lessenaar zat, daar achteraan wachtend, nadat ze klaar waren met de maaltijd, keek ik zo om me heen naar hen. We gebruikten de maaltijd in de zaal, we kwamen naar buiten, namen daar plaats en daar was de predikersconvent van Groot Chicago. Ik keek naar hen, ieder stelde zich voor als dokter, meester, QRST en al dergelijke dingen. Ik zat er gewoon en luisterde naar hen en toen ze klaar waren, stond broeder Carlson op. Hij zei, mijn heren, en u kent allemaal Hank Carlson, wel, we hebben het hier op de band staan. Als u de band wilt kopen, hij is hier. De jongens hebben hem. Hij zei, heren, ik stel u als volgende broeder Branham voor. Hij zei, u bent het misschien geen van allen met een eens met zijn leer, maar laat ik u iets vertellen. 3 dagen geleden zaten we ergens en als die man mij toen niet alles vertelde wat er deze morgen gebeurde, sta ik hier niet. Hij vertelde mij dat u alle van plan was hem vragen te stellen over zijn leer. En hij vertelde mij dat ik die andere zaal zou moeten afzeggen en dat we hier zouden zijn. Hij vertelde me precies waar dokter Mead en deze mensen hier zouden zitten, helemaal precies. En hier zitten ze. Hij zei, u zou het met hem oneens mogen zijn, maar ik zeg 1 ding, hij is onbevreesd over wat hij denkt. Hij zei, nu broeder Branham, het woord is aan u. Ik zei, voordat we beginnen, ik las wat ik vanmorgen heb gelezen, ik was het hemelse gezicht niet ongehoorzaam. Nu, laten we dit uit de wereld helpen. U spreekt er allemaal over dat u dokters in de godgeleerdheid bent en ik sta hier helemaal alleen. Als dat zo is, dat u mij wil vragen stellen over de naam van in de naam van Jezus Christus, zullen we daar eerst mee beginnen. Ik wil dat een van uw mannen uw Bijbel meebrengt en hier naast mij komt staan over iets wat ik heb onderwezen. Ik zei, kom hier naast mij staan en weerleg het met het woord van God. Ik wachtte en niemand zei iets. Ik zei, ik vraag of iemand van u mannen naast mij komt staan. Wat is er met u aan de hand? Val mij dan niet aan in mijn rug. Als u bevreesd bent om hier naast mij te staan. Ik ben het niet waar ze bang voor zijn. Het is die engel van de almachtige God. Van wie ze weten dat als hij mij kan voorzeggen wat komt. Ze wisten. Ze waren pinterder dan ik dacht. Ze pasten wel op om daar te gaan staan. U weet het. U hebt ook van die momenten meegemaakt. Maar ze deden het niet. Wat is er aan de hand? Als het zo groot is en ze weten dat het zo waarachtig is, ik zet het op de geluidsband en ik ben gereed om het waar dan ook erover te praten, op een christelijke wijze, met welke broeder ook. Ik wil met niemand reden twisten, maar ik wil dat u komt en wat ook ervan weer legt. Met het woord, niet door uw leerboek, niet door wat dokter zus en zo of de heilige zus en zo zei, ik wil weten wat God zei. Dat is de basis, dat wil ik weten. Maar dat doen ze niet. Nu kijk, wanneer het tijd is voor de 7 stemmen van... Wanneer het tijd is voor de 7 stemmen van openbaring 10 om geopenbaard te worden. En het is tijd voor de 7 stemmen wanneer het boek is voltooid. Nu, let op, luister. Nu, ik wil u niet al te lang vasthouden. Ik weet dat ik u hier uitput. Het is 10:20. Luister aandachtig nu. Ik weet dat u staat en dat u alle van plaats wisselt en zo. Ik zal blij zijn wanneer de kerk gereed komt, zodat we niet zo opgepakt hoeven te zitten. We kunnen dan de hele dag nemen om te prediken. Nu, let op. Nu, bemerk. De 7 stemmen waren donderslagen. Donder! God help ons. Als ik verkeerd ben, heren, vergeef me. Ik stel u de vraag. Er donderde een donderslag. Toen. Deze stem weer klonk. Hebt u gemerkt dat bij de 7 zegels... die op de 7 gemeentetijdperken volgden, er een donderslag was toen het eerste zegel werd geopend. Toen het eerste zegel in het boek werd geopend, klonk er een donderslag. Zou het eerste zegel aan de buitenkant van het boek niet op dezelfde wijze opengaan? God verandert zijn programma niet. Laten we openbaring 6 opslaan. En ik zag toen het lam 1 van de 7 zegels opende, en ik hoorde 1 van de 4 dieren zeggen, met de stem als van een donderslag, kom en zie. Nu, er was geen enkele donderslag meer geweest. Toen het laatste zegel werd geopend, was er in de hemel gedurende 1/2 uur stilte. Maar toen het eerste zegel werd geopend, klonk er een donderslag. O, gemeente, zou het dat kunnen zijn? Zijn we zover? Vrienden, denk na. Misschien, ik hoop dat het niet zo is. Maar wat als het wel zo is? Wat was die donderslag? Voor God en deze open Bijbel, ik lieg niet. Het was een explosie die de aarde deed schudden. En toen het eerste zegel van de 7 zegels werd geopend in de Bijbel, toen dat tevoorschijn kwam, slechts 1, maar er was een donderslag die de hele zaak schudde. Een donderslag. En dan, als de zegels die aan de achterzijde zijn, zouden opengaan, zou er dan ook geen donderslag zijn? Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Er klonk een donderslag. Het eerste zegel. En het zegel was een donderslag. De bazuin werd op dat moment geopend. En de bazuin werd geblazen met Pinksteren natuurlijk. Daar zal ik niet op ingaan. Nu, als het visioen schriftuurlijk was, het visioen waar ik over spreek, dat ik zaterdagochtend een week geleden zag. Als, nu bedenk hier, als het visioen schriftuurlijk was, moet het worden uitgelegd door de schrift. Of een voortzetting zijn van dezelfde schrift. Ik wacht even zodat het goed doordringt. Als dit wat ik heb gezien, wat het was weet ik niet, maar ik ben dodelijk bevreesd. Zijn wij afgeschreven? Zijn we aan het einde? Bedenk, deze engel zwoer dat wanneer dit plaatsvond, hij zwoer dat er geen tijd meer zou zijn. Ik vraag me af of we dit werkelijk begrijpen. U zegt wel, het ziet er naar uit of het zou exploderen. Dwars door de broeder, hij komt op een moment dat u het niet denkt. Eens zult u het voor de laatste keer horen. Nu, is het duidelijk? Toen het eerste zegel werd geopend, het zegel dat binnen in het boek was, deze geheimenissen, die weer klonken, rechtvaardiging, heiliging, Rooms-Katholieke Kerk, protestanten, toen al hun kleine gevechten en zo, deze losse einde achterlieten in het woord van God, komt de 7e engel en verzamelt ze allemaal bijeen en legt ze uit. Zie? En als hij het voleindigt, laat de 7 donderslagen hun stemmen horen. En Johannes begon te schrijven, hij zei, schrijf niet op, maar verzegel het. En het eerste zegel werd geopend van de zegels aan de binnenzijde van het boek. Het werd geopend met een donderslag. Als dit de schrift is, kan het alleen maar zijn, als welk schriftgedeelte ook maar iets is dat wordt verondersteld van de Bijbel te zijn, het is precies hetzelfde als dat u mij niet kunt vertellen dat er zoiets is als een vage vuur en dat soort dingen. Er is geen schriftgedeelte in de Bijbel om dat te ondersteunen. U kunt mij niet van deze dingen als het boek van de Maccabeeën vertellen, hoewel het in orde mag zijn, of van het 4e boek van Daniel, waar een engel hem bij zijn haar pakt en hem neerzet. Zulke soort dingen hebben in de Bijbel nooit plaatsgevonden. Dat Jezus van Nazareth een kleine vogel van klei maakte, er pootjes aan zette en zei, vlieg weg vogeltje, het is onzin. Er staat niets in de Bijbel om dat te staven. Dus het houdt mij niet voor de gek. De vertalers, God zag er zelfs op toe dat de vertalers die dogma's en die onzin er niet aan toe zouden voegen. Hoe zouden goede mensen mogen zijn geweest, de Maccabeeën broeders? En die, ik zeg niet dat ze geen goede mensen waren, maar het was niet schriftuurlijk. Dit is de volledige openbaring van Jezus Christus. Niets kon er aan worden toegevoegd of ervan worden afgenomen. Als we dat erbij nemen, past het niet bij de rest van de schrift. Er zijn 66 boeken in van deze Bijbel en niet één zal het andere tegenspreken. En dan als dit een voortzetting is voor het klinken van deze laatste bezuinen, of deze laatste 7 donderslagen die zullen weer klinken, de geheimenis, het laatste zegel, dan zal het deel moeten uitmaken of overeen moeten komen met de rest van de schrift. Wanneer die eerste daar binnen opengingen met een donderslag, zullen die van de tweede reeks, welke aan de achterzijde zijn, ook zo opengaan. Kijk wat er gebeurt. Als het visioen schriftuurlijk was, dan moet het door de schrift worden uitgelegd of een voortzetting zijn van dezelfde schrift. Let op. Openbaring 10, 3 en vers 3 en 4. 7 donderslagen. 7 donderslagen. En merk dan. 3 en 4. En wat dan? Een eed van die machtige engel dat de tijd voleindigd was. Toen deze donderslagen, ziet u, hun stemmen lieten horen. Toen zette de engel, denk het u even in. Een engel, gekleed met een wolk en de regenboog op zijn hoofd. Wel, u weet wie dat is. Hij zette 1 voet op het land en 1 op de zee, hief zijn hand op en zwoer dat wanneer die 7 donderslagen hun stemmen lieten horen, er geen tijd meer zou zijn. Als de bediening van de geheimenissen van God is beëindigd, wat als dat die 7 geheimenissen zijn die voortkomen? En een nederige kleine kerk als de onze, dat de Almachtige is gekomen en acht heeft geslagen op de slagen staat van zijn volk. U zegt, wel, dat denk ik niet. Het zou misschien niet zo zijn, maar wat als het wel zo is? Dan is de tijd afgelopen. Hebt u daaraan gedacht? Wees ernstig. Het zou later kunnen zijn dan we denken. Die sterren die daar toen ginds in hun formatie kwamen. Die engel die kwam en zei, zoals Johannes werd gezonden, om het Oude Testament te beëindigen en Christus te introduceren. Zo zal uw boodschap de losse eindjes afmaken en de Messias voorstellen. Vlak voor zijn komst. De boodschap van de laatste dagen. Let op. De machtige engel zwoer met een eed dat er geen tijd meer zou zijn. Nu, ik wil u niet te lang houden. Denk hier nu slechts een ogenblik aan. Nu luister. Deze engel kwam neer van de hemel. Zie, de andere 7 engelen van de 7 gemeenten waren aardse boodschappers. Maar deze engel, heel de boodschap is geëindigd. De 7e engel beëindigt de hele zaak. Deze engel komt niet naar de aarde. Hij is geen mens van de aarde. Zoals de boodschappers tot de gemeentetijdperken. Dat is voleindigd. Maar deze engel brengt de volgende bekendmaking. En een engel betekent een boodschapper. En hij komt neer van de hemel. Gekleed in die vuurkolom. Die wolk met een regenboog boven zijn hoofd. En een regenboog is een verbond. Dat was Christus. Met 1 voet op het land en 1 op de zee. En hij zwoer dat er geen tijd meer zal zijn. Waar zijn wij aan toe, heren? Wat heeft dit allemaal te betekenen? Ik vraag het aan u. De andere engelen waren boodschappers, mannen van de aarde. Maar deze engel, dit luidde aan de engel van de gemeente van Laodicea. Aan de engel van de gemeente van Efeze. Het zijn boodschappers van de aarde. Zie, mensen. Boodschappers, profeten enzovoort, tot de gemeente. Maar deze kwam niet van de aarde. Hij kwam neer van de hemel. Omdat het geheimenis geheel voleindigd is. En wanneer het geheimenis voleindigd is, zei de engel, er zal geen tijd meer zijn. En de 7 donderslagen lieten hun stemmen horen. Wat als het iets is om ons bekend te maken hoe we binnen moeten komen in het geloof voor de opname? Is het dat? Zullen we lopen en over muren springen? Is er iets wat op het punt staat te gebeuren en zullen deze oude, bedorven, zondige lichamen worden veranderd? Zal ik zo lang leven dat ik het meemaak, Heer? Is het zo nabij dat ik het zal zien? Is dit de generatie? Heren, mijn broeders, hoe laat is het? Waar zijn we aan toe? Laten we op het horloge kijken. Op de kalender om te zien in welke dag we leven. Israël is in Palestina, in haar thuisland. Het vaandel, de 6-puntige ster van David van 2000 jaar geleden. Ja, bijna 2500 jaar geleden. De oudste vlag wappert. Israël is terug in haar moederland. Wanneer de vijgenboom haar knoppen laat uitlopen, zal deze generatie niet sterven, zal niet heen gaan, voorbij gaan totdat al deze dingen zijn vervuld. Natieën breken, Israël herlevend, de tekenen door de profeten voorzegd. De heidendagen zijn geteld, door verschrikkingen gekweld. Keer terug, verstrooide, naar het land u gezegd. De verlossingsdag is in zicht. Het hart van de mensen bezwijkt van vrees. Wees vol van de geest, uw lamp schoon en licht. Zie op, uw verlossing is in zicht. Liegende valse profeten liegen. Willen Gods waarheid niet weten dat Jezus de Christus God zelf is. U weet dat het de waarheid is. Maar wij volgen de apostelen precies. De verlossingsdag is in zicht. Het hart van de mensen bezwijmt van vrees. Wees vol van de geest. Uw lamp schoon en licht. Zie op, uw verlossing is nabij. Het zou dichterbij kunnen zijn dan u denkt. Het heeft mij bevreesd gemaakt. Oh, ik heb niet genoeg gedaan. Waar zijn we aan toe? Er zal geen tijd meer zijn. Hij kondigt aan dat de tijd voorbij is. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Zou dat nu zo kunnen zijn, broeders? Denk ernstig na. Als het zo is, dan wordt de piramide afgedekt door de 7 donderslagen. Herinnert u zich de boodschap over de piramide? Het is de hoeksteen. Wat deed hij? De Heilige Geest plaatste de deksteen op de enkeling en verzegelde hem wanneer we aan ons geloof, rechtvaardigheid, godsvrucht en geloof enzovoort toevoegden. We bleven er steeds aan toevoegen totdat we 7 dingen hadden gekregen en de 7e was liefde wat God is. Zo vormt hij het individu, hij dekt hem af en verzegelt hem met de Heilige Geest. En dan als dat zo is, dan heeft hij 7 gemeentetijdperken waarin hij 7 geheimenissen had die uitgebezuimd zijn en waarvoor men streed om deze terug te brengen. En nu komt de hoeksteen om de gemeente af te dekken. Betekenen de donderslagen dat, mijn broeders? Heren, is dat waar we aan toe zijn? Junior, ik wil jouw droom nemen. Kijk. Junior, voordat er ooit over de piramide was gepredikt, maanden ervoor, zag hij deze droom. U zegt, hoe zit dat met een droom? Nebukadnezar droomde een droom die Daniel uitlegde, die het begin van het heidentijdperk aankondigde en wanneer het zou aflopen. Het is precies op die wijze geschied. Niet één onderdeeltje heeft ervan gefaald. Let u op, het schrift dat op de stenen stond, ik was het voor hem aan het uitleggen. Ze waren opgetogen. Dat is het geheimenis Gods. Dat jarenlang niet begrepen is. Zou dat kunnen zijn? En let dan op een geheimzinnige manier pakten we uit de lucht een scherp stuk gereedschap waarmee de top geopend werd en daar aan de binnenkant was wit graniet. Maar het werd niet uitgelegd. Er stonden geen letters. Ik legde dat niet uit, junior. Ik keek er alleen maar naar en zei tegen de broeders, kijk hiernaar. En dat is vanavond vervuld. Terwijl ze dat aan het bestuderen waren, glipte ik weg naar het westen. Waarvoor? Misschien om de uitleg te begrijpen van wat er hier in deze top staat geschreven. Zou dat het kunnen zijn? En die slag of explosie, onlangs morgens, die me volledig door elkaar schokte, zodat ik omhoog de lucht in ging, zo hoog als dit gebouw. En die engelenformatie, die 7 engelen in de vorm van een piramide, zijn dat die donderslagen die zullen klinken? Zou dat het kunnen zijn? Dit is allemaal uitgelegd. Overeenkomstig zijn droom is het allemaal voltooid. Overeenkomstig Gods woord zal de 7e boodschapper beëindigen, zal de 7e boodschap beëindigd zijn. En dan de 7 donderslagen. En hij zag dat de hoeksteen omverrolde, terwijl vele mensen zelfs niet weten dat er 7 zegels zijn die moeten worden geopenbaard. Ik heb van menigeen boeken over openbaring gelezen, maar ik heb er nooit over horen spreken. Ze slaan dat over. Maar u is gezegd dat het er is. Ik weet niet wat het is. Zou dat kunnen zijn? God zij ons genadig. Als dat het is, bevinden we ons in een ernstig uur. Nu, even een ogenblik. Kijk, als dat zo is en het geheimnis is voleindigd en dat in deze stenen stond geschreven, dan ben ik blij dat ik in de gemeente zit met Godvrezende mensen aan wie God een droom kan geven. Ik ben blij om dit aan deze mannen en vrouwen die aan juniors gemeente gaan en naar deze gemeente, naar die van broeder Neville en de anderen, te introduceren dat er mensen in deze samenkomst zitten. De Bijbel zei dat ze dromen zouden dromen in de laatste dagen. En zie, hier gebeurt het. Het komt overeen met het woord. Ik was me nergens van bewust toen een explosie kwam en hier 7 engelen uit de eeuwigheid kwamen. Ik zei, Heere, wat wilt u me laten doen? Het werd niet gezegd. Misschien moet ik eerst heen gaan om het te ontdekken. Ik weet het niet. Misschien is het zelfs dat niet. Ik weet het niet. Ik zeg alleen maar, wat als het zo is, als het schriftuurlijk is, dan lijkt het dat er erg veel op. Denkt u ook niet? Kijk. Dan. Kijk, de hoeksteen werd niet uitgelegd. Zie, ga naar het westen en kom terug. Of is het dit? Als deze 7 engelen in deze formatie, die tot mij kwamen, wanneer ik u ontmoet op de dag van de opstanding, zult u zien dat ik niet lieg. God is mijn rechter. Of is dit dat tweede hoogtepunt waar ik onlangs over sprak? Is er iets dat gaat gebeuren voor de gemeente? Ik weet het niet. Ik zou daar een poosje bij kunnen blijven stilstaan, maar ik zal doorgaan. Zou het kunnen zijn dat de machtige donderslag of de 7e engel in de formatie van 7, de formatie van de 7e periode, de piramide gemaakt in de vorm, 3 aan elke kant en 1 aan de top, neerdalend vanuit de eeuwigheid, zou het kunnen zijn dat dit het geheimenis van de donderslagen is die de hoeksteen terug zal brengen? Weet u, de piramide werd nooit afgedekt. De hoeksteen moet nog komen. Hij werd verworpen. Zou het zo kunnen zijn, broeders? Zusters? Of is dit die derde trek waar hij me 3 of 4 jaar geleden over vertelde? De eerste trek, herinnert u zich wat er gebeurde? Ik probeer het uit te leggen. Hij zei, doe dat niet. De tweede trek, hij zei, probeer niet en ik trok toch. Herinnert u het zich? U herinnert zich alle, alles staat op de geluidsband. Toen zei hij, er is een derde trek op komst, maar probeer die niet om die uit te leggen. Ziet u hoe ik dit vanavond benaderde? Ik weet het niet, maar ik voel me aan mijn gemeente verplicht om iets te zeggen. Trekt u uw eigen conclusie? Nu. Zal dit het geheimenis zijn dat zich zou ontvouwen, wat Christus zou brengen, wat een kracht zou brengen tot de gemeente? We geloven in bekering, gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. We geloven in het ontvangen van de Heilige Geest. We hebben tekenen, wonderen, wonderwerkingen, spreken in tongen, de dingen die de vroegere gemeente had. En eerlijk gezegd, er is hier meer gebeurd dan in het boek der Handelingen staat geschreven. Hier in deze ene kleine groep mensen, deze hele kleine bediening van ons hier. Hoe zal het dan wel niet over de hele wereld zijn? Zie? Meer dan er in het boek de Handelingen staat geschreven. Dezelfde soort dingen. Het opwekking van de doden. Bedenk, er werden door Jezus Christus slechts ongeveer 3 mensen uit de doden opgewekt. En wij hebben er een verklaring, doktersverklaring van 5. Zie? De werken die ik doe, meer dan deze zult gij doen. Ik weet dat de King James vertaling spreekt van grotere, maar u zou niets groters kunnen doen. Maar wel meer ervan. Toen was hij in 1 persoon, nu is hij in de hele gemeente, zie. Meer dan deze zult gij doen, want ik ga tot mijn vader. Als dit de derde trek is, dan ligt er een geweldige bediening voor ons. Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen, ik weet het niet. Let op. Derde trek, laten we een ogenblik stoppen en daarover spreken. In het visioen was de eerste vlucht, kleine boodschappervogels, dat was toen we begonnen. Het ontwikkelde zich van gewoon de persoon bij de hand nemen. En herinnert u zich wat hij me zei? Indien gij getrouw zult zijn, zal het komen te geschieden dat gij het geheim van hun harten zult kennen. Hoeveel herinneren zich dat het van hier werd aangekondigd en over het hele land en het gebeurde het? Helemaal precies. Toen zei hij, vrees niet, ik zal met u zijn. Zie? En het zal doorgaan. Nu, de eerste trek waren hele kleine vogeltjes, een zwerm. Ze gingen door om de tijd tegemoet te gaan. Om het komen van de Here tegemoet te gaan, de eerste boodschap. De tweede keer, de geheimen des hart, de geheimen is harten. Eerst nam ik een persoon bij de hand. Ik stond daar gewoon en zei wat ze hadden. Bij de volgende keer werden hun zonden geopenbaard en ik zei hen wat ze moesten doen. En is dat waar? Toen kwam dat volmaakte geschieden, precies zoals God het zei. U bent er getuige van geweest, evenals de wereld en evenals de kerk. Toen ik zei, ik zag een engel, het was een smaragdgroen vuur dat brandde, lachten de mensen en zeiden, Billy, komt tot jezelf. Het mechanische wetenschappelijke oog van de camera nam het op. Ik loog niet. Ik vertelde de waarheid. God betuigde het. Ik zei, duisternis overschaduwt, het is de dood, zwart en dit is wit. De een is leven en de ander is dood. Daar staat het op de foto, daar achteraan. Zoals George G. Lacey zei, het mechanische oog van deze camera zal geen psychologie opnemen. Volgt u mij? Let op, de eerste kleine zwerm, de hand. De tweede was groter, witter, duiven. De Heilige Geest die de geheimen van de harten openbaart. En de derde vlucht waren engelen. Geen vogels, engelen. En dat is de eindtijd. Dat is het helemaal. Zal dit de tijd zijn, broeders? Is dit de tijd? Nu luister heel aandachtig en leg dit ook niet verkeerd uit. Ik wil u iets vragen. Laten we even een ogenblik teruggaan. De gemeente weet dat het de waarheid is. De wetenschappelijke wereld weet dat het de waarheid is. En er zitten hier vanavond mensen waarvan velen nog in leven zijn, die bij de rivier stonden toen die stem dat uitsprak en zei, zoals Johannes werd gezonden, met een boodschap van de eerste komst, zo is dit de tweede boodschap van de tweede komst. Herinnert u het zich? En als het beëindigd is, wat deed Johannes? Johannes was degene die zei, zie, daar is het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is hem. Is het uur gekomen, mijn broeders? Ik zeg niet dat het zo is, ik weet het niet, maar ik vraag het u. Ik wil dat u nadenkt. Of zal dit de tijd zijn? Dat opnieuw zal klinken, zie, het lam Gods. Of de tijd van Malachi 4. Om de harten van de kinderen terug te voeren tot het geloof van onze vaderen. Zal het zo'n explosie zijn met zulke machtige dingen dat het zal doen dat het de gemeente die aan het afglijden was en de geheimenissen enzovoort van God niet kan begrijpen op zijn plaats zal zetten? Wanneer zij die machtige donderslag zien voortzwepen, zal het hun harten weer terug doen keren tot de vaderen zoals de Bijbel zei dat het zou doen? Of was dit de boodschap die al geweest is, die het zou hebben moeten doen? Ik weet het niet. Dit is het teken van de eindtijd, heren. Of is dit het teken dat het voorbij is? Voor mij ziet het er erg schriftuurlijk uit. Ik weet het niet. Daar waren die engelen. Er was een explosie, als een donderslag, die de hele aarde deed schudden. God weet dat ik de waarheid vertel. Herinner u slechts, er staat iets op het punt te gebeuren. Ik weet niet wat het is, maar zou het dit kunnen zijn? De reden dat ik dit zeg is, maak uzelf gereed. Laten we bidden. Hoe bidden? Onze positie innemen in het leger van zijn gelovigen en onszelf gereed maken. Want het is misschien later dan we denken. U kent mij. En ik heb u nog nooit een leugen gezegd, voor zover ik weet. Zoals Samuel tot hen zei, heb ik u ooit iets verteld in de naam van de Heere, dan dat het kwam te geschieden? Nu, ik zeg u nu, ik weet niet wat dit is. Ik kan niet zeggen wat dit is. Ik weet het niet. Maar ik zal u de waarheid vertellen. Ik ben bevreesd. Als uw broeder. Ik ben bevreesd geweest sinds vorige week zaterdag. Het is misschien de eindtijd. Het is misschien de tijd dat de regenbogen door de lucht zullen zwepen. Als een afkondiging vanuit de hemelen, zeggend, er is geen tijd meer. Als dat het is, laten we onszelf dan voorbereiden, vrienden, om onze God te ontmoeten. Er is nu een overvloed aan voedsel opgeslagen. Laten we er gebruik van maken. Laten we er nu gebruik van maken.
En ik roep vanaf dit podium tot God. Heere Jezus, wees mij genadig. Ik heb geprobeerd te leven zo goed als ik maar wist. Ik heb geprobeerd de boodschappen te brengen op de beste manier dat ik het kon, uit het woord van God. God kent mijn hart. Maar toen die formatie engelen over dat terrein scheerde, was ik verlamd. Ik kon zelfs lange tijd niet voelen. Zelfs nog een lange tijd later, toen ik probeerde door de kamer te lopen, was ik vanaf mijn ruggengraat van beneden tot boven in mijn nek volkomen verlamd, alsof er geen gevoel in zat. Ik had geen gevoel in mijn handen. Ik bevond me de hele dag in een verdoving. Ik ben de kamer ingegaan en ben gaan zitten. Zondag kwam ik hierheen om te spreken en ik probeerde me door het spreken ervan los te schudden. Maandag was het er opnieuw. En het is hier nu. Ik weet het niet. Ik weet het niet, heren. Ik ben slechts eerlijk geweest tegenover u als mijn broeders. Ik weet het niet. Is het tijd? Is het geheimenis helemaal voleindigd? Is het bazuinen allemaal voorbij? Zijn dat werkelijk die 7 donderslagen die op het punt staan iets uit te spreken, opdat de kleine groep die tezamen is gekomen geloof zal ontvangen om opgenomen te worden, om in de opname te gaan wanneer hij komt? Want we zullen in een ogenblik, in een oogwenk veranderd worden, even snel als die engelen kwamen, en dan zullen we opgenomen worden met diegenen die ontslapen zijn, om de Heer te ontmoeten in de lucht. Mijn gebed is: God, als dit zo is, ik weet het niet, Heer. Ik vertelde het gewoon aan de gemeente. Als het zo is, Heer, bereid ons hart. Maak ons gereed, Heer, voor dat geweldige uur, waarnaar door heel de geschiedenis van de tijd heen al de profeten en wijzen hebben uitgekeken naar die tijd. Heer, ik weet niet wat te zeggen. Oh, ik zou bang zijn om te zeggen, kom niet, Heer. Ik voel me beschaamd over mezelf wanneer ik de wereld in haar toestand zie en ik heb er niet meer aan gedaan dan wat ik heb gedaan. Ik schaam me over mezelf. Als er een morgen is, Heer, zalf mijn hart. Zalf mij intenser, Vader, opdat ik alles kan doen wat ik kan om anderen tot u te brengen. Ik ben de uwe. Ik voel me als Jesaja in de tempel die dag. Toen hij de engelen heen en weer zag vliegen met vleugels over hun aangezicht en over hun voeten. Vliegend met vleugels, heilig, heilig, heilig. Oh, wat kreeg die jonge profeet een schok. Hij begon wat ouder te worden. En toen hij dat zag, hoewel hij visioenen had gezien, schreeuwde hij het uit, wee mij. Vader, misschien voelde ik me een beetje op die manier toen ik die engelen onlangs 's nachts zag, of onlangs morgens liever. Wee mij. Want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van onreine mensen. Vader, reinig mij. Hier ben ik, zend mij, Heer. Wat het ook is, dat als ik achter deze kansel sta, waar ik 30 jaar heb gestaan, als er iets is, Heer, wat u wilt dat ik doe, hier ben ik. Ik ben gereed, Heer, maar ik bid nederig dat ik genade mogen vinden in uw ogen. Ik bid voor de kleine kudde waarover de Heilige Geest mij als opziener heeft gesteld, om hen te voeden. En ik heb alles gedaan wat ik maar wist, Heer, om hen te voeden met het brood des levens. Zoals in dat visioen, vele jaren geleden, waar dat grote gordijn lag in het westen. En een berg van het brood des levens. Beschreven in het boekje, ik was het hemelse gezicht niet ongehoorzaam. En hier gebeurt het alles en wordt het vlak voor onze ogen geopenbaard. Gij zijt God en buiten u is er geen. Neem ons aan, Heere. Vergeef onze zonden. Ik bekeer mij van al mijn ongeloof, van al mijn ongerechtigheid. Ik pleit op het altaar Gods. Zoals ik vanavond kom met deze kleine gemeente hier voor mij, worden we door geloof uit dit gebouw opgenomen, daar we samen gezeten zijn in hemelse gewesten rond de troon van God. Onze harten werden vele keren verwarmd door de dingen die we u hebben zien doen, terwijl u ons uw geheimenissen ontvouwde. Maar heren, vanavond ben ik totaal uitgeput. Wee mij. Zoals Jacob, toen hij die engelen de ladder af zag dalen en zag opstijgen, zei hij, dit is een ontzagwekkende plaats. Niets anders dan het huis Gods. En daar werd Bethel gesticht. God, De mensen begrijpen niet dat zij denken dat het zoveel vreugde zal zijn, maar heren, wat een moeizaam, wat een vreselijk iets is het voor een menselijk wezen om in de tegenwoordigheid van een geweldig, machtig hemels wezen te komen. Ik bid om vergeving voor mijn kleine gemeente hier, waarheen u mij hebt gezonden om hen te leiden en te besturen. Zegen, Heer, ik heb naar mijn beste weten gehandeld, overeenkomstig wat de visioenen en dromen en dergelijke hebben gesproken. Ik heb voor hen al het voedsel opgeslagen, wat ik voor hen maar wist, Heer. Wat het ook is, Heer, ze zijn de Uwe. Wij zijn de Uwe. We bevelen ons in uw handen, Heer. Wees ons genadig, vergeef ons en laat ons uw getuigen zijn, zolang we hier op de aarde zijn. Dan wanneer het leven voorbij is, ontvang ons in uw koninkrijk. Want we vragen het in Jezus' naam. Amen. Ieder van u reinig heel uw hart. Leg alles opzij, elke last. Ruim het uit de weg, laat niets u hinderen. Wees niet beangstigd. Er is niets om bevreesd over te zijn. Als Jezus komende is, is het een ogenblik waar de hele wereld om heeft gezucht en geweend. Als het iets is dat er nu iets nieuws doorbreekt, het nieuwe komen of een nieuwe gave of zoiets, zal het wonderbaar zijn. Als het is dat de tijd komt, dat geopenbaring van de 7 donderslagen aan de gemeente zal worden geopenbaard, hoe te gaan, ik weet het niet. Ik heb alleen meegedeeld wat ik zag. Oh my, wat een tijd. Om serieus en ernstig over na te denken. En als het mijn tijd zou zijn om te gaan, ik ben de uwe, Heer, ik ben de uwe. Als u gereed bent, kom, Heer Jezus. Waar het ook zou mogen zijn, of op welk moment het ook mag zijn, Heer, ik ben de zijne. Ik zeg niet dat ik het verlangen heb om heen te gaan, dat is niet zo. Ik heb een gezin om op te voeden, ik heb het evangelie om te prediken, maar dat is overeenkomstig zijn wil, niet de mijne. Dat is zijn wil, ik weet het niet. Ik vermeld u gewoon wat er is. Wat er is, God zal het laten geschieden. Maar ik zeg u wat ik zag en wat er gebeurde. Ik weet niet wat het betekende, maar heren, zou dit het einde kunnen zijn? De mensen zijn nu aanwezig, de 6 mensen die de dromen hadden. Is het niet vreemd dat er geen 7 waren? Het is bijzonder vreemd dat het door 6 werd voorbereid en dat toen onmiddellijk daarna dat visioen kwam. De mensen zijn hier. Broeder Jackson hier was er 1. Broeder Parnell was er nog 1. Zuster Collins was er weer 1. Zuster Steffi was er nog 1. Broeder Robertson was een ander. En broeder Beeler was er weer 1. En de hemelse vader weet dat er niet 1 meer toebehoorde. Bij het einde van die 7e, wat zuster Steffi was, kwam onmiddellijk het visioen. Zie? Ziet u waarom ik vertrek? Ziet u waarom ik moet gaan? Ik moet het doen. Vrienden, zie niet op mij. Ik ben uw broeder. Besteed geen aandacht aan mij. Omdat ik maar een sterveling ben. Ik moet sterven net als ieder ander. Luister niet naar mij, maar luister naar wat ik heb gezegd. Wat ik heb gezegd is de boodschap. Besteed geen enkele aandacht aan de boodschapper. Let op de boodschap. Houd uw ogen gericht niet op de boodschapper, maar op de boodschap. Op wat er werd gezegd. Dat is de zaak waarnaar u moet kijken. God, help ons, is mijn gebed. Nu, ik wilde u dit niet komen vertellen, maar ik wilde ook niets voor u achterhouden. Nu, voor zover ik weet, laat ik u vertellen. Voor zover ik weet, zal ik in de komende 2 of 3 dagen, woensdagmorgen, vertrekken naar Tucson. Ik ga niet naar Tucson om te prediken. Ik ga er niet heen om te prediken. Ik ga naar Tucson om er mijn gezin te vestigen op school en dan zal ik een zwerver worden. Ik zal naar Phoenix gaan om die kleine serie samenkomsten te houden, wat waarschijnlijk alleen maar kleine boodschappen in de omgeving zullen zijn en misschien, ik denk dat ze willen dat ik een avond in de conventie spreek, ze hebben er nooit iets over gezegd, ze zeiden alleen dat ik er zou zijn. Ziet u, dat klinkt niet zo erg goed mij in de oren. Ik heb ook een woord, zo spreekt de Heere, voor broeder Shekarian. Ik weet niet wat hij ermee zal gaan doen, maar ik heb het woord ontvangen wat ik hem moet zeggen. Ik weet niet wat hij zal doen, dat is aan hem. Hebt u de laatste stem gelezen? Het wordt verondersteld geen organisatie te zijn, maar ze vermelden hun geloofsbelijdenis. Als het een organisatie wordt, dan trek ik me terug. Ik sta buiten zoiets. Nu, waarschijnlijk moeten broeder Argenbright en broeder Roll, een diplomaat van Washington die al 7 presidenten heeft meegemaakt, in Afrika zijn. Broeder Roll en broeder Argenbright en ik zullen binnenkort voor enige samenkomsten naar Afrika gaan. Naar Zuid-Afrika en Tanganyika met broeder Bosé en verder door. Waarschijnlijk komen we door Australië via die richting terug als de Heer niet iets anders doet. Maar voor ik ga, zal ik hier weer terug zijn. Wanneer ik vandaar terugkom, als God niet op de een of andere manier tot mij heeft gesproken, zal ik mijn gezin nemen en naar het noorden verhuizen in de buurt van Anchorage, Alaska. Dit is Zuidwest. Dat zal Noordwest zijn. En ik zal ze daar laten blijven gedurende de zomer, wanneer het daar in Tucson zo heet is dat je huid er bijna afbrandt. Ik denk niet dat ze het zouden kunnen verdragen. Ze zouden zo'n heimwee hebben en ontmoedigd zijn. We verkopen het huis hier niet. Het blijft precies zo achter, met de meubels in het huis. Ik weet niet wat ik moet doen. En dan, tegen de tijd dat de zomer voorbij is, wil ik Alaska verlaten, zo de Heere wil, en naar het zuiden komen in de buurt van Denver, centrum. Centraal-west, zuidwest, noordwest en centraal-west, roepend, o Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En ondertussen zal elke boodschap, voor zover ik weet, worden gepredikt hier op deze plaats, in deze tabernakel. Hier is het waar de banden zullen zijn, hier is het hoofdkwartier. En ik heb niet de bedoeling om met mijn gezin in het westen te blijven. Ik ga om uit te zoeken wat God wil dat ik doe. Als het dit jaar niet in orde komt, dan zal ik volgend jaar zonder water of voedsel de woestijn inlopen. En ik zal wachten tot hij mij roept. Ik kan op deze manier niet verder gaan. Je moet wanhopig worden. Je moet tot het moment komen dat je de wil van God wilt weten. En hoe kun je zijn wil doen als je zijn wil niet kent? En ik ben het aan het aftasten vanwege die visioen achtergrond over wat u deed. Terwijl ik rondreis als zendeling en evangelist totdat die roep komt. Herinnert u zich de eerste roep? Toen we die hoeksteen legden, doe het werk van een evangelist, zei hij. Hij zei niet dat ik een evangelist was, maar doe het werk van zo iemand. Misschien tot de tijd komt voor iets anders. Weer een verandering van werk. Het zou iets anders kunnen zijn, ik weet het niet. Hebt u hem lief? Wees daar nu heel zeker van. Wees er heel zeker van. Zij die de Heere lief hebben, zij die wachten op de Heer, vernieuwen hun kracht. Steeds meer. Ze varen op met vleugels als een arend. Zij zullen lopen en niet moe worden en worden wandelend niet mat. Leer mij, Heer, leer mij. Rust op mijn pad. Ik heb hem lief en ik weet dat u het ook doet. Nu, morgenavond, ik denk dat ik het duidelijk genoeg heb gemaakt. Is het niet zo duidelijk als ik maar kon maken? Dat is alles wat ik weet. Dit is alles wat ik weet te zeggen. En als het mij om een bepaalde reden wordt geopenbaard, zal ik het u snel vertellen. Ik weet dat u er belang in stelt het te weten. En ik ben er ook in geïnteresseerd om het te weten. Ik weet niet wat er wordt bedoeld. Ik weet niet waar ik heen ga. Ik weet niet wat er zal gebeuren. Ik ben gewoon... Het enige wat ik weet is dat ik gewoon ga. Door de genade van God. Dan zal hij het me misschien zeggen wanneer ik daar kom. Maar mijn aandeel is nu te gaan. Misschien ben ik daar nog geen 2 weken. Of ik zal weer ergens anders zijn. En zou ik hier weer terug kunnen zijn. Dat is waar. Ik weet het niet. Maar ik... In dat visioen zaten mijn vrouw en mijn kinderen daarin. En het was precies... Ik zat in een huifkar. En op het moment dat ik daar binnen ging, zat ik in mijn stationwagen. En dat is de manier waarop we over een paar dagen vertrekken. We weten niet waar we heen gaan. We weten niet wat we zullen gaan doen wanneer we daar komen. We gaan gewoon. God is vreemd voor ons, omdat zijn wegen niet zijn na te gaan. Hij wil gehoorzaamheid. Waar gaat u heen? Dat zijn uw zaken niet. Blijf gewoon doorgaan. Wat wilt u dat ik doe, Heer? Dat gaat u niet aan. Volg gij mij. Zie? Blijf gewoon doorgaan. Waar zal ik stoppen? Wat gaat het u aan? Blijf slechts doorgaan. Dus hier ga ik, in de naam van Jezus Christus. Amen. I love him. All Calvary.
geleerd hoor.
Alles waarvoor ik heb geleefd.
Sing it again. Shake hands with somebody. But I say, brother, sister, pray for me. I'll pray for you.
Bid voor mij, ik zal voor u bidden.